Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze ordensvolgende vergadering van de gemeenteraad Venlo. Het is 14 april 2021. We zitten in domein 1, Venlo, stad met perspectief. En het eerste agendapunt dat we gaan behandelen onder voorzitterschap van, of althans onder de portefeuillehouder burgemeester Scholten, is het toetredingsverzoek van de gemeenten Asten en Someren als deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg. Nou, ik heb de woordvoering van u al binnengekregen. Ik zou willen beginnen met de PvdA. John Spijksma gaf aan, indien nodig. Ik zie hem zwaaien, liever niet, of in elk geval niet. Meneer Spijksma, dank u wel. Dan ga ik door met het CDA, Jos Hoezen. Meneer Hoezen, gaat uw gang. Meneer Hoezen geeft geen teken van leven. Ik ga door met de VVD, mevrouw Steenmetz. Ook daar is het rustig.
Ja, ik ben er.
Ja, ik ben mevrouw Steenmetz. Gaat u gang.
Maar ik heb hier geen aanvullingen op dit onderwerp. Okay. Dus ja.
Dankjewel. De SP, mevrouw Wijngarten.
Ja, ik kan ook heel kort houden wat betreft gemeenschappelijke regelingen. Zal iedereen bekend zijn hoe de SP daarin staat. Dus dat was het voor ons.
Dank u wel. Meneer Pico, één lokaal.
Geen opmerkingen. Ik kan wat mij betreft door als hamerstuk naar de besluitvorming.
Dank u wel. Meneer Valliezen, PVV.
Ja, voorzitter. Dank voor het woord. Waarom een gemeenschappelijke regeling? Wat levert het op, behalve financieel voordeel? Want ICT is natuurlijk een belangrijk aspect om deze organisatie goed te laten functioneren. Maar graag zien wij toch een beantwoord op een vraagje. Namelijk, hoe zit het met de ICT-dienstverlening binnen de organisatie in het verleden, toen het nog in beheer van de gemeente viel, en op het moment dat het nu is? Want wat is de doorlooptijd van de klachten? Hoe adequaat worden deze afgehandeld? En hoe is de tevredenheid op de afdelingen? Dat zou ik toch eigenlijk wel interessant vinden, want ja, we zien diverse malen dat zo'n gemeenschappelijke regeling niet altijd brengt wat ervan bedacht is. Dus ja, dan zouden wij graag toch hier nog even een antwoord op zien tegemoet komen. Dank u.
Dank u wel, meneer Verdiezen. De heer Aarts, D66.
Ja, voorzitter, ik hoor net heel veel technische vragen, dus ik vraag me af wat u daarmee gaat doen. Voor ons is het een hamerstuk, kan zo naar de raad, naar de agenda, geen vragen.
Dank u wel. GroenLinks, meneer Janssen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons is dit ook een hamerstuk, voorzitter. En even nog aansluiten dat meneer Aarts net zei, even een punt van orde. Het is inderdaad dat we afgesproken hebben in het presidium dat dit soort technische vragen net gesteld door de PVV, dat die aan de voorkant gesteld kunnen worden aan de ambtenaren en niet hier in de oordeelsvorming thuis. Dat wilde ik nog even kwijt, voorzitter.
Dank u wel. Even kijken, dan ga ik door met, of terug eigenlijk naar het CDA, Jos Hoezen.
Ja, voorzitter. Mijn collega krijgt geen verbinding. Voor ons is het ook een hamerstuk.
Oké, dank u vriendelijk. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder. Misschien bent u in de gelegenheid om ook de technische vraag kort te beantwoorden, als u dat zou willen. Meneer Scholten, gaat uw gang.
Voorzitter, toch een voorstel van orde. U kunt dat niet doen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt en ik wil ook dat u zich als voorzitter daaraan houdt.
Oké, dank u wel, meneer Aarts. Dan verwijs ik u, meneer Verliezen, naar waarnaar eigenlijk?
Nou, naar mij. Ik stel voor dat de heer Verliezen met mij een afspraak maakt, zodat ik hem wat kan vertellen over gemeenschappelijke regelingen in het algemeen en in het bijzonder over ICT-NML. Wat dat precies betekent, maar maak gerust een afspraak. En dan, wat nu op de agenda staat, is uitsluitend de toetreding van die twee Brabantse gemeenten. En het gaat niet in zijn algemeenheid over het belang van een gemeenschappelijke regeling. Dat staat dus niet op de agenda.
Oké, dank u wel, meneer Scholten. Fijn dat u het op deze manier oplost. Is dat goed voor u, meneer Verliezen?
Dat is prima. Ik zal een afspraak in laten stellen.
Dank u wel. Dan lijkt dit voorstel mij rijp voor besluitvorming, zelfs als hamerstuk, als ik even naar u kijk. Naar uw
voorzitter,
ogen kijk.
Voorzitter, meneer Verliezen? Geen hamerstuk.
Oké, het is geen hamerstuk, dan staat het als bespreekstuk op de agenda voor over 2 weken. Goed, dank u vriendelijk. Dat was dit agenda-onderdeel. Dan ga ik door naar het volgende agendapunt. De inzet van de bestemmingsreserve regio deal en regionale investeringsagenda. De portefeuillehouder is wethouder Frans Chatoyer. En ik zou de woordvoering als eerste willen geven aan, even kijken, meneer Pico, één lokaal.
Dank u wel, voorzitter. Waar realiseer je vandaag de dag nog een financieel rendement van 800% op lange termijn investeringen? Het antwoord is de regio-deal en de investeringsagenda. Met een vermenigvuldiger van 8 is dit raadsvoorstel een eerste aanzet naar een impuls voor de gemeente Venlo voor de komende jaren. De eerste 2 miljoen wordt nu afgestoft en ingezet en met ons budgetrecht zeggen we dan ook volmondig ja. Bij het voorlopige jaarresultaat 2020 sprak het college eind vorig jaar al de wens uit om de gemeenteraad, er zit iemand doorheen te snuiven door, ik weet wie zijn microfoon aan heeft staan. Bij het voorlopige jaarresultaat 2020 sprak het college eind vorig jaar al de wens uit om de gemeenteraad voor te stellen om vervolgens nog eens 2 miljoen te bestemmen vanuit het geprognosticeerde overschot van 6,2 miljoen. In dit raadsvoorstel lezen we als logisch vervolg hierop dat het college voornemens is om aan de raad voor te stellen om ruim 809.000 euro vanuit het jaarresultaat 2020 te bestemmen. En in de RIP 24 werd al 227.000 euro aangekondigd. Het wachten is nu op het definitieve jaarresultaat waar we nu alleen nog maar naar kunnen gissen. Uiteindelijk zal de raad als eigenaar van het budgetrecht later in het jaar de verstandigste keuzes maken. De raad is immers de legislatieve macht, het college de uitvoerende, ondersteund door de ambtelijke organisatie. Wat één lokaal betreft is dit een hamerstuk, voorzitter.
Dank u wel. Dank u wel, meneer Pico. Mevrouw Wijngaarten, SP. Lukt het? Anders geef ik iemand anders het.
Sorry, mijn muis was leeg. Sorry.
Uw muis was leeg.
Vorige maand hebben we een mooie toezegging gekregen vanuit het college. Dat we op de hoogte gehouden worden van de uitvoering hiervan. En voor ons is het dan ook een namenstuk.
Dankjewel. VVD, mevrouw Steenmetz.
Ja, dankjewel. We zijn als VVD natuurlijk verheugd dat die regio-deal-regio-agenda vlot getrokken wordt. Dus prima om op deze manier dat ook mee mogelijk te maken. Voor ons is het ook een namenstuk.
Dankjewel. De D66, meneer Aarts, aan u het woord.
Voorzitter, dankjewel. Ik kan relatief kort zijn. Eén opmerking. Naar aanleiding van de discussie die we gisteren gehad hebben met het college, verbaast me toch een beetje dat er nu hier toch wordt voorgesorteerd op dat geld wat eventueel in de resultaatbestemming van de jaarrekening komt. Terwijl we gisteren juist te horen kregen dat dat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Want linksom of rechtsom kun je geld niet alleen daaruit halen, maar ook uit de algemene reserve. Dus misschien dat daar de volgende keer toch een insluitende handelswijze vanuit het college kan komen. Een korte opmerking richting de heer Pico. De factor 8, meneer Pico, als u de afgelopen dagen de koersen van de cryptomunt hebt gezien, dan is factor 8 zelfs een heel bescheiden. Dus ik zou misschien dat wethouder Roest nog een keer gaan kijken of toch de resultaatbestemming misschien op een andere manier te gelden gemaakt kan worden. Want dat gaat wel erg hard, moet ik zeggen. Los van deze opmerkingen, prima zaak dat dit zo gebeurt en het kan voor ons als hamerstuk naar de raad.
Voorzitter, de heer Aarts probeert, zal toch niet laten in zijn laatste periode te prikkelen. En we moeten daarop reageren, natuurlijk. Het lijkt mij zeer onverstandig als een bestuurlijk orgaan, als het college gaat beleggen in cryptovaluta. De kans dat je daar groot scoort is groot, maar het risico dat je kelt is ook enorm groot. Dus laten we dan geen lol maken met gemeenschapsgeld. Je zou ook aandelen kunnen kopen in de staatsloterij, maar doen we niet. Wat ik genoemd heb over die jaarresultaat is slechts een aanhaling van tekst die in het raadsvoorstel en in de RIP staat. Ik heb daar verder geen inhoudelijke opmerking over gedaan. En wat de heer Aerts ter aanvulling zegt is waar. We hoeven het niet uit het jaarresultaat te halen. We kunnen het ook gewoon uit de algemene reserve halen. Dus ver voor.
Voorzitter, heel kort.
Dat dacht ik.
Pico, dat crypto verhaal was natuurlijk met een big smile bedoeld. Dus wel leuk dat u er serieus op ingaat. Maar misschien kunt u zelf €100 daarin stoppen en eens kijken wat er de komende jaren gaat gebeuren. Want dat is best interessant. Maar dat gaat buiten deze vergadering om, voorzitter.
Ja, maar u weet natuurlijk niet waar ik het nu allemaal van doe. Dus uw aanname is misschien niet helemaal juist.
Moet ik het van de woorden alsjeblieft.
Ja, u heeft gelijk. Dat is goed, meneer Van Liezen. Heer, dank u wel. Even kijken. Meneer Spijksma, PvdA.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, goed, met betrekking tot de financiële vraag die voor ligt, kunnen wij ook gewoon instemmen. Dat is conform de afspraken die er over het verleden zijn gemaakt. Wat we wel jammer vinden is dat we de waaraan geven we dat geld nou uitvraagt pas de 21 april... stapels inzage in krijgen, dus na de goedkeuring van de financiën. Maar dat is even een opmerking in de zijlijn. En als tweede zou ik aandacht willen vragen voor, er worden nu twee projecten door elkaar gebruikt, dat is de regio deal en de regionale investeringsagenda. Ik zou graag die wat meer uit elkaar halen, of in elk geval wat duidelijker gepresenteerd krijgen wat nou waaronder valt. Want dat is een beetje verwarrend voor ons als raar om dat te monitoren. Tot zover, meneer de voorzitter.
Dank u wel,
meneer Spijksma. Als ik het goed zeg horen, dan is het
namens ook. Dank u wel, meneer Spijksma. Overigens, klein puntje. Als iedereen die deelneemt aan deze vergadering zijn camera aanzet, dat is voor de andere deelnemers wel zo boeiend, zeg maar. Even kijken. GroenLinks, meneer Janssen. Wie roept mij daar?
Iemand wat zeggen?
Ja, ik is mevrouw Dukers hier. Ik verleen op dit moment al zorg bij mijn ouders. Vandaaruit ben ik nu ook aan het vergaderen. Dus het kan zijn dat ik af en toe mijn camera uit moet zetten. Mijn excuses ervoor.
Geen enkel probleem. Dat is geen enkel probleem, mevrouw Dukers. Ja. Individuele gevallen, die bepalen dat uiteraard zelf. Even kijken, meneer Janssen, mag ik u het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, goed, ook voor GroenLinks is dit een hamerstuk, want dat geld was al bestemd. Ik had alleen nog even een vraag aan de wethouder waarom dat nu dit speciale raadsvoorstel er is, omdat we het geld al bestemd hebben. En ja, het zou ook in de begroting natuurlijk nog opgepakt kunnen worden. Dus waarom nu een speciaal raadsvoorstel? En meneer Spijksem ook al zei, 21 april krijgen we wat verduidelijking. En daar heb ik wel heel erg behoefte aan. We hebben de afgelopen raadsvergadering daar ook een toezegging voor gehad van de wethouder. En wat al werd gezegd, hè, regionale investeringsagenda en regio deal, dat zijn twee aparte dingen. Daar gaat veel geld mee gemoeid. Ik ben eigenlijk een beetje in het spoor bijster hoe dat dan die financiële lijnen allemaal lopen. Dus ik zou graag ook een keer een overzicht willen zien waar het geld vandaan komt, waar het precies naartoe gaat en wanneer het dan ingezet gaat worden. Maar dat zou ik dan graag op de 21ste willen horen. Maar verder, prima raadsvoorstel.
Dankjewel, meneer Janssen. Uw camera staat trouwens uit. Ik weet niet of u dat zelf in de gaten heeft.
Nee, sorry, maar hij gaat nu aan.
Dankjewel, ja. Correct. CDA, meneer Hoezen heeft zich aangemeld.
Ja, voorzitter. Hier met de heer Misjari van CDA nog een keer.
Ja.
De heer Hoezen heeft nog steeds problemen. Voor ons is dat ook een Amersfoort. Ook mede namens de heer Hoezen.
Dank u wel, meneer Misjari. En tot slot de PVV, meneer Van Liezen.
Ja, voorzitter. Dank voor het woord. Ook de PVV is behoorlijk nieuwsgierig naar de themabijeenkomst van 21 april. Daar kijken we echt naar uit. En zonder blikken, blozen, grollen of grappen of wat dan ook. Of verkiezingsretoriek of wat dan ook. Kunnen wij gewoon stellen dat dit ook voor ons een hamerstuk is.
Dank u wel, meneer Van Liezen. Ik geef graag het woord aan de portefeuillehouder, meneer Chatelier.
Dank u wel, voorzitter. Fijn dat er brede steun is om de middelen die er eigenlijk door u vorig jaar al voor gereserveerd zijn, nu vrij te maken. De vraag van meneer Janssen, waarom is dat voorstel er nu? Want in feite is dat door u al bestemd daarvoor. Maar formeel moet dat financieel gedekt worden door nu te zeggen, de bestemming die door u vorig jaar aangegeven is, moet nu formeel door de Raad bekrachtigd worden. Vandaar dit voorstel. Vorig jaar toen dat aan de orde was, waren de conceptprojecten al bekend. Dus die zijn toen in een klein boekje ook aan u, wellicht digitaal, toegekomen. En het najaar is er ook nog een keer een presentatie geweest. Ik weet dat het heel ongelukkig uitkwam, omdat er maar weinig mensen aanwezig konden zijn. En afgelopen maandag was er ook een regionale bijeenkomst. Ik heb enkele van u gezien die aanwezig waren. Maar ook dat was weer een ongelukkige bijeenkomst, omdat er weer fractievergaderingen waren. Dus ik ben blij dat we aankomende woensdag volgende week voor de hele raad een informatieve bijeenkomst kunnen hebben, waar we projecten kunnen toelichten. We zullen ook, zoals meneer Jans gevraagd heeft, de financiële stromen die niet met de regio deal en de regionale investeringsagenda apart, maar ook projecten apart voor zijn, nader benoemen. Dat zullen we zeker aan kunnen geven. En ik ben ook erg blij met de betrokkenheid die ik nu wat meer merk dan in het verleden bij deze projecten. Dat is mede langs de motie die vorige keer aan de orde is geweest. Heeft hij deze aandacht. En ik denk dat het ook goed is om in het vervolgtraject, als we over de tweede en derde tranche praten, dat we dat daar in houden op deze manier. Dank voor nogmaals voor de brede steun. En in elk geval de volgende week wat nadere uitleg.
Geluid aanzetten. Dank u wel, meneer Chatelier. Ik kijk even naar de verschillende beelden die ik zie met de vraag of dit onderdeel Rijbus voor agendering voor de besluitvormende vergadering. Ik denk dat het zelfs een hamerstuk is, als ik zo naar u kijk. Oké, dan doen wij dat. Vriendelijk dank. Het volgende agendapunt is de rolkeuze van de gemeente Venlo bij warmtenetten. De portefeuillehouder mevrouw Pollux, die zie ik ook in de vergadering nog zonder camera, dus ik hoop dat ze aanwezig is. En ik zou graag als eerste het woord willen geven aan meneer Wim Jansen van GroenLinks.
Ja, dankjewel voorzitter.
Sorry meneer Jansen dat ik u even onderbreek, maar ik vraag even hardop of mevrouw Pollux al in de vergadering zit, omdat we iets vooruitlopen in de tijd. Ze wordt even gebeld. En Jan Verlies heeft zijn hand opgestoken. Wilt u iets zeggen al, meneer Verlies, of is dat een hand die nog staat?
Ja, ik wil graag even zeggen dat onze woordvoerder nog even in domein 2 zit.
Oké.
Okay. Zo nou, deze
dan, kant uit. Dan stel ik voor dat we gewoon om 7:15 met dit agenda puntje beginnen of niet. Zou ik gewoon doorgaan? Ja, ja. Er is een afspraak dat we, als we binnen de 20 minuten zitten, dat we gewoon doorgaan. Dus dan gaan we gewoon door. Dan geef ik u als laatste het woord, althans uw collega meneer Verliezen. Meneer Jansen, gaat uw gang.
Ja, begrijp ik dan dat de wethouder mevrouw Pollux aanwezig is?
Ze wordt eventjes gebeld nu, dus misschien moeten we even 1 minuutje wachten. Dan hou ik u op de hoogte. Geert van Soest is daar aan het bellen. Ze neemt niet echt op. Dat betekent waarschijnlijk dat ze niet opneemt.
Niet echt.
Nee. Wat zullen we doen, Geert? Ze moet natuurlijk wel de gelegenheid zijn om de vragen te horen en te beantwoorden. Een beetje een moeilijk puntje. Even zien.
Misschien is het handig om degenen die geen woordmelding hebben, om die alvast te inventariseren. Dan kunnen alleen degenen die echt vragen of opmerkingen hebben, daar in plaats aan het woord zijn. Dan halen we de tijd.
Dat is een goed idee. Maar goed, ik heb hier een 7-tal woordvoerders, onder wie meneer Jans. Ik vraag het als eerste nu, meneer Jans. U bent al 2-3 keer onderbroken. Heeft u een vraag inderdaad aan de portefeuillehouder?
Ja, ik heb inderdaad wel een vraag.
Dan schuif ik er zo naar achter. Meneer Spijksma, geldt dat ook voor u of bent u vragenloos?
vragen los op dit dossier, meneer de voorzitter. Dank u voor het woord. Ik vind 10 minuten, want er staan nog 10 minuten gepland. Dat vind ik wel heel erg kort voor dit onderwerp. Ik bedoel, we praten over de warmtevoorzieningen van een hele wijk in Venlo. Mm-hmm. En de positie die we daar innemen. Dus ik vind dat een beetje een... dat is mijn eerste opmerking. Ik weet niet aan wie ik die vraag kan moeten stellen. Want ik zou wel graag met mijn collega's over van gedachten gewisseld hebben.
Dat lijkt me iets voor de agenderingscommissie.
Voorzitter, mag ik er wat over zeggen? Ja, wat betreft de agendering, ja, daar hebben we het al vaker over gehad binnen het presidium. Ik denk dat, dat je die vraag het beste even aan Haar Jans heeft door kan geven. Zodat we dat hier op de agenda zetten. En mocht het zo zijn dat we meer ruimte nodig hebben, dan moeten we daar gewoon rekening mee houden. Dus je mag rustig dat verzoek bij de voorzitters neerleggen. Lijkt mij tenminste. Al dus voorzitter, heeft u dus een antwoord?
Nou, kijk eens aan. Dankjewel, meneer Feijen.
Dus ik kan even reageren op uw vraag, de wethouder. Nou, ik heb wel een paar opmerkingen waar ik wel graag zou weten dat de wethouder die meehoort, zullen we zeggen. Ja. Ik kan delen met haar.
Ze heeft nog niet teruggebeld, ze heeft nog geen reactie.
Ik heb zojuist contact gehad met mevrouw Pollex, die komt er zo aan.
Die komt er zo aan. Zullen we dan even 2 minuten wachten, dames en heren? Dat lijkt me dan het beste voorstel, want anders dan blijven we een beetje op en neer pingpongen. We gaan even 2 minuten eruit. Goed? Dankjewel.
De waas er net in, maar de waas niet aanwezig. Oké. Ja, super, prima.
Excuses, voorzitter. Ik was niet helemaal aanwezig. Maar nu wel.
Dames en heren, de 2 minuten zijn voorbij. Mevrouw Pollux zit ook in een vergadering. Meneer Spijksma, ik geef u als eerste het woord. Gaat u gang.
Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, zoals ik zei, 10 minuten vind ik erg kort om deze discussie te voeren. Dus maar goed, ik zal me dan even beperken tot de belangrijkste overwegingen die wij over 2 weken ook dan weer in gaan brengen. En we begrijpen in elk geval uit de raadsinformatiebrief dat in deze onderzoeksclusster, dat een onderzoeksclusster plaatsvindt ten opzichte van Hagerhof Oost. En dat er in deze fase nog geen eigenaarschap wordt nagestreefd ten opzichte van met name de bron. En daar maken wij ons het meeste zorgen over. De Partij van de Arbeid is er niet van overtuigd dat we de bron los moeten laten. Laat ik dat even voorop stellen. Wel het net. Dus wij zouden graag eigenaarschap in de bron willen. Ik denk, wij willen die energiemarkt namelijk toch wel een beetje keren en positief beïnvloeden. En we begrijpen dat er nu voor gekozen wordt in deze fase vanwege nog niet. Het kennisniveau is nog niet op het juiste niveau, zullen we zeggen. Dat is het antwoord dat wij gekregen hebben. Maar goed, wij willen toch vanaf dag 1 eigenlijk gaan voor privatisering van de bron. Laat ik dat even vooropstellen. En wat we begrijpen ook is dat de opstartkosten daarvan ook wat overzien zijn als je naar de business case kijkt. Risico's uitvoering, risico's voor grote ingrepen voor woningbezitters is klein. Dat was een zeer helder rapport wat is bijgevoegd, de complimenten daarvoor. Dus dat maakt het wel heel duidelijk waar wij voor moeten kiezen. Maar voor ons zit dus echt de zorg in de brontoewijzing. We willen die eigenlijk niet privatiseren. Daar komt het eigenlijk op neer. En daar gaan we over 2 weken dan verder over in debat.
Dank u wel, meneer Spijksma. GroenLinks, meneer Janssen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even kijken. Nou ja, goed, het is in ieder geval heel mooi om te zien dat we de volgende stappen zetten in een fossielvrije Venlo. En ook heel erg mooi dat het gelukt is om de overheidssubsidie van die 7,6 miljoen binnen te halen. En verder zien we ook dat er steeds heel erg goed overlegd wordt met de wijk. met Haargerhoven-Oost en ook met andere wijken met betrekking tot verduurzaming. Dus dat zorgt voor goed en voldoende draagvlak en dat is gewoon heel belangrijk. Dus dat is prima. Het voorliggende raadsvoorstel is wel heel belangrijk en we hebben al wel een paar vragen over. Want als je eenmaal een keuze maakt, dan is de weg terug niet zo heel eenvoudig meer. En van het publiek naar de markt, dat kan nog wel. Maar als de markt eenmaal aan de hand is van de markt om het dan terug te krijgen naar het publiek, dat zal volgens mij best lastig worden. En ongeveer 2 weken geleden, 3 weken geleden, zoiets, hebben we de transitievisiewarmte vastgesteld. En toen hebben we ook aangegeven, en meneer Spijksma had het daar net ook al over, dat het cruciaal is om en burgers mee te laten profiteren. Dus wij zouden er ook eigenlijk voor willen pleiten om te kijken dat we marktpartijen, commerciële bedrijven, alleen mee laten doen als dat echt niet anders kan. En je ziet dus ook dat bedrijven, commerciële bedrijven, blijkbaar niet genegen zijn om dat toch wat grotere risico te dragen. En dat de gemeente dan op zoek gaat naar een partnerschap. En daar is op zich niks mis mee, dat snap ik. Maar je zou dus ook kunnen kijken van nou, zijn er plekken waar minder risico wordt gelopen, maar waar dus misschien wat meer profijt uitkomt, dat je dat niet helemaal aan de markt geeft. En dat er prikkels moeten zijn om een organisatie efficiënt te laten werken, ja, dat begrijp ik. Alleen, het is me niet helemaal duidelijk en het staat wel in het stuk als een soort van vooronderstelling. Maar waarom zou alleen een marktpartij efficiënt kunnen werken? Ik bedoel, er zijn genoeg voorbeelden te noemen van publieke organisaties. Ik noem maar even de veerboot die naar Texel gaat. Vroeger hebben bewoners van Texel zelf die veerbootdienst opgezet. Nou, dat gaat als een tierenlier, er blijft een heleboel geld over, dus dat werkt heel efficiënt. Dus het kan. En dan vind ik het eigenlijk jammer dat er nu eigenlijk al heel snel naar de markt wordt gekeken. Tenzij dat het college kan aangeven van ja, maar de definitie van een marktpartij zien wij toch anders dan dat als ik dat misschien interpreteer, want dat kan ook, hè. Dus dat is dan eigenlijk ook even een vraag van ja, hoe zien jullie dan de definitie van die marktpartij? Even kijken. En ik snap natuurlijk, en dat zei meneer Spijksma ook al, het is best lastig. Het is enorm complex. Er zijn bepaalde risico's. En ik snap heel goed dat je als gemeente geen of zo min mogelijk risico's wilt lopen. Maar zoals al gezegd, juist dat stukje waar het meeste risico's heeft, zoeken we dan het partnerschap op en lopen wij als gemeente dus ook dat risico. Even kijken, ik had een paar vraagjes. Daar hebben we het over gehad. In het stuk staat de realisatie van warmtenetten vraagt om forse investeringen met een lange termijnscope. En dat zou zich niet goed verdragen met de financiële en politieke dimensies en horizon van de bestuurlijke organisatie bij de gemeente. En dat is een soort van vooronderstelling waarbij ik me een beetje afvraag, ja, waarom dan niet? Even kijken. Oh ja, dan had ik nog een vraag even over het proces. Omdat er gesproken wordt over een verkenning. Maar er ligt nu wel een raadsvoorstel voor waarin toch besloten gaat worden welke rol dat wij als lokale overheid gaan innemen. En de vraag is dus, als we dit raadsvoorstel aannemen, is het besluit dan definitief? Of komt er nog een keer een vervolgraadsvoorstel? Of is het raadsvoorstel definitief voor alleen de wijk Haargerhoven-Oost? En komen er dadelijk voor andere wijken nieuwe raadsvoorstellen met misschien weer andere rolkeuzes? Dus graag even een duiding van het proces. Dat zou heel welkom zijn. Even kijken. En nog even belangrijk. Als het aanbesteed gaat worden, dan is het natuurlijk goed om even te kijken naar die kaders. En we zien natuurlijk ook als je kijkt naar bijvoorbeeld windparken, dat uitgezet wordt en dan gaan buitenlandse investeringsmaatschappijen daarmee aan de haal. En het zal in het begin niet heel veel geld opleveren, maar die warmtenetten die doen we niet voor 10 of 20 jaar. Dat zijn langlopende projecten. Dus we zouden graag zien dat als er dan profijt van komt, dat dat ook het liefst natuurlijk binnen Venlo blijft, of binnen Limburg. Maar dan ook niet verder dan Nederland. Maar laten we proberen om in ieder geval binnen de provincie dan. Dan had ik nog even... Ah ja, ja. Er wordt gesteld dat de Maas een hele duurzame bron is. En dat er absoluut geen schaarste zal zijn. Ik heb inmiddels ook wat technisch informatie gehad. En dat blijkt dan laatst te zijn. De Maas zit boordevol met energie. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat dat effect heeft op onderkoelingseffecten in de winter bijvoorbeeld of zo. Dus dat is eigenlijk wel een hele geruststelling. Dat er gezegd wordt door technici van ja, je kunt eigenlijk de hele stad kun je gewoon verwarmen met alleen het Maaswater. Ik vond dat zelf nogal indrukwekkend, moet ik zeggen. Dus het is echt ja, geweldig. En tenslotte werd er gezegd dat het eigenlijk geadviseerd om een MKBA te maken. Dus een maatschappelijke kostenbatenanalyse. En ik zag dat dat geadviseerd werd, maar ik heb niet gezien dat die ook gemaakt is. Dus dat is even een vraag. Ja, is die gemaakt met daarbij aandacht voor de koppelkansen, zoals dat genoemd werd? Ja, voorzitter. En dat waren eigenlijk mijn vragen.
Waarvoor dank, meneer Janssen.
Ja.
De volgende spreker, meneer Aarts, D66.
Voorzitter, dank u wel. Ja, net zoals mijn collega's die net aan het woord zijn geweest, hebben wij specifiek gekregen naar het onderdeel bron en wat zou daar het beste bij passen. Het stuk gelezende hebbende en vooral de paragraaf waarin het gaat over duurzame bronnen. Geen schaarste in Venlo, aquathermie, de Maas is heel belangrijk. Dacht ik van nou, op basis daarvan zou je heel goed kunnen kijken dat die rol, de primaire rol van aanbesteder een goede is. Maar daar heb ik direct al de combinatie mee gemaakt. En ik hoor graag van het college of dat een juiste constatering van mij is. Dat op het moment dat wij iets gaan exploiteren, dat heel goed mogelijk is dat daar bijvoorbeeld een PPS-constructie uit gaat komen. Dus bedrijfsleven met gemeente samen. Of dat daar samen met inwoners een combinatie is. Dat er een coöperatie opgericht wordt om zoiets te gaan doen. Als dat iets is wat we in een volgende stap kunnen gaan concretiseren en dan ook in de uitvoering meegenemen, heb ik geen moeite met het feit dat hier op dit moment aanbesteder staat, als er genoeg kansen komen op een later tijdstip. De andere twee onderdelen, voorzitter, wat mij betreft akkoord, transportnet en wijknet, maar misschien dat rondom die bron, dat de wethouder dat nog kan toelichten of mijn constateringen juist zijn.
Dankjewel, meneer Aarts. Mevrouw Wijngarten van de SP.
Dankjewel, voorzitter. Ik zal het kort houden. De SP kan instemmen met het raadsvoorstel, maar wil het college wel met enkele aandachtspunten meegeven. Expliciet benoemd de energie voor een betaalbare prijs. Betaalbaar voor wie en hoe borg je dit? En in samenwerking met de markt zal dus de gemeente ook de regie moeten houden hierin. En een gemeentelijk energiebedrijf zou hiervoor een uitkomst zijn volgens ons. Dus ik zou graag willen weten hoe het college hierin staat. En ik ben het eens met een van de voorgaande sprekers van de Partij van de Arbeid. Niet de bron privatiseren. En vooral in gesprek blijven met bewoners. Ik zie dat het nu goed loopt. Dus vooral ook zo houden. Dankjewel, voorzitter.
U bedankt, mevrouw Wijngarten. Eén lokaal, Leon van den Beuken.
Wel, voorzitter. Ja, dat hoef je niet opnieuw uit te zetten. Dat is vaak in je hoort.
Uw camera staat uit, meneer Van den Beuken, overigens. Het is prettiger als wij u kunnen zien.
Ik heb een beeld, ik wil niet.
Ja, u bent in beeld.
Dus het komt helemaal goed.
U bent in beeld, gaat u gang.
Of het wiel niet opnieuw uitvinden, dan is dat hier natuurlijk ook van toepassing. Want je kunt natuurlijk dat wiel wel een betere kwaliteit geven. En dan volgens mij is dat ook wat er in dit. In dit voorstel gebeurt, want er is door gemeente en belanghouders al kennis opgedaan in de verschillende rollen en de exploitatie van de warmtenetten. Dus een goed overwogen en verantwoorde rolkeuze in het project Hagerhof Oost, dat sluit wat ons betreft naadloos aan op datgene wat we ook gezegd hebben vorige maand in de transitievisie gebouwde omgeving. Want we willen voorzichtig te werk gaan in het belang van inwoners, de gemeente zelf en de wijze waarop men aankijkt tegen de hele energietransitie. Hoe meer dingen goed gaan, hoe enthousiaster je mensen zult krijgen als het gaat om die transitie. En dat laatste, dat wordt allemaal goed weergegeven in argument 1,7, waar transparantie, eerlijkheid en rechtszekerheid als belangrijke waarden genoemd worden. En 1.6, betaalbaarheid komt daar ook naar voren. Dat zijn hele, hele goede dingen waar je dat soort zaken aan moet toetsen. Maar ook die drie kanttekeningen, dat zijn verstandige kanttekeningen. Daar moet je in het project rekening mee blijven houden. En ja, dat is een goede basis van dat behoedzame vertrekpunt waar ik zo juist over sprak. En we zijn blij dat door de rolkeuze aanbesteder voor de onderdelen bron- en wijknet de regie wel intact blijft. Terwijl de gemeente zelf niet het benodigde investeringsvolume hoeft te leveren. Tenminste niet op korte termijn. En de redenen voor deze keuzes die zijn divers. Zie je ook weer het argument 1.4 en 1.6. Dus voor het transportnet, in de zin van hoofdtransportnet, is de keuze voor enkel partner voor dit moment legitiem voor een lokaal. Dit vooral met betrekking tot overdimensionering en volloprisico's. En de vragen die we gesteld hebben en nog zullen blijven stellen, voorzitter, die hebben vooral betrekking op een sociale gedragen en veilige energietransitie op basis van een goede ruimtelijke ordening ook. En natuurlijk, meneer Kusters, hartelijk dank voor de kundige beantwoording van onze vragen. Het heeft veel extra helderheid gebracht, moet ik zeggen. En ja, we zien uit naar de, ja, het proces van, zullen we maar zeggen, definitieve rolkeuze. En we wensen het college en de andere betrokkenen veel succes. En ja, we zien graag het overzicht en het inzicht in alle technisch inhoudelijke voor- en nadelen tegemoet. Als mede de financiële consequenties voor diverse rollen in een later stadium. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van den Beuken. De PVV, de persoon van Hans van Soest. Meneer Van Soest.
Dank u wel, voorzitter. De wet collectieve warmtevoorziening is nog niet definitief. Dat hebben we allemaal kunnen lezen in het stuk. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste kaders die wij op dit moment nog missen. We hebben het voor 14 dagen terug in een transitievisie gebouwde omgeving ook al kort besproken. En de wethouder merkte dit ook. En onze vraag is heel simpel. Van belangrijk zijn die kaders, zeg maar, om de goede stappen te zetten in deze ontwikkeling? Daar zijn wij benieuwd naar.
Dankjewel, meneer Van Soest. Tot slot het CDA. Ik weet niet, meneer Meziani, dan kijk ik even naar u of Jos Hoes al in de vergadering is. Anders geef ik u graag het woord.
Nee, voorzitter, wij kunnen instemmen met het voorstel. En voor ons is dat ook een hamerstuk.
Dankjewel, meneer Meziani. Dat was het einde van de woordvoering van elk der partijen. De vraag is dan altijd of dit onderdeel rijp is voor besluitvorming. Ik vergeet iets. Neem me niet kwalijk, mevrouw Pollux. Het is mijn eigen schuld. Ik geef graag het woord aan u. Neem me niet kwalijk.
Ja, dank u wel. Ik vroeg me overigens af, voorzitter, of de VVD nog een woordmelding heeft. Want die mest in het
Niet aangemeld. Ik geef mevrouw Steenmets natuurlijk graag het woord als zij erom vraagt.
Nou, ik was even aan het twijfelen, want het is voor ons een hamerstuk. Ik wil nog wel even reageren op de verschillende visies die we hebben over de marktwerking en wat we wel en niet aan de markt over zouden moeten laten. Daar hebben we als VVD uiteraard een wat ander idee over dan bijvoorbeeld de SP en GroenLinks in hun woordmelding. Maar ik denk dat het voorstel zoals het nu ligt, dat we hiermee kunnen instemmen. We gaan het wel kritisch volgen en als het bijstelling behoeft, en Haag-Hof is natuurlijk per definitie ook een project waarin we als gemeente en als organisatie heel veel gaan leren, dat we daarin ook kunnen bijstellen. Dus laten we gewoon die discussie met elkaar voeren als die weer nodig is. Dat is mijn bijdrage.
Er is een interruptie van meneer Van den Beuken.
Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Steenmaerts. Wat u zegt is mij helder. Hè? U heeft daar een bepaalde visie op, zegt u. Van nu, wat er nu staat, daar kunt u, kunt u mee instemmen. Maar ik ben zo nieuwsgierig als het gaat om de onderscheid tussen de bron, het hoofdtransportnet en het wijknet, ziet u daar als CVD ook nog verschillende manieren van aanvliegen? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Of is dat nu een vraag die te prematuur is?
Nou, daar kunnen we wel een avond over doorgaan, denk ik. Dat is nou niet het moment. Maar heel even in het algemeen, VVD is geen voorstander van het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf. En we hebben natuurlijk niet voor niets allerlei ontwikkelingen landelijk gezien bij de grote, of bij de energienetwerken en het privatiseren, liberaliseren daarvan. Dus daar hebben we ook heel veel wijze lessen geleerd. En ik denk dat het te ver voert om heel inhoudelijk hier nu op in te gaan. Nogmaals, wij ondersteunen het voorstel zoals het nu ligt. En we gaan het kritisch en constructief volgen en we hopen ervan te leren, zodat we het, en ook van andere gemeentes als het kan, zodat we die energietransitie niet zelf hoeven doen als gemeente, maar zoveel mogelijk partijen daarbij kunnen inschakelen die het samen met ons moeten doen, want alleen kunnen we dat niet.
Dank u wel, mevrouw Steenmets. Dat geeft mij de kans om mevrouw Pollux het woord te geven. Mevrouw Pollux.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst even een algemene opmerking maken. Ik heb net met belangstelling en ook, ik was heel erg blij met de discussie die in de raadswerkgroep plaatsvond. Want wat een aantal raadsleden al opmerkte, het is natuurlijk een buitengewoon ingewikkeld verhaal. Ingewikkeld in technische zin. Ook al omdat we natuurlijk niet één oplossing hebben voor de warmtevoorziening. En ik vond het echt fantastisch om te merken hoeveel vragen u ook had. Want voor mij is dat een reden om te denken dat het ook heel erg leeft. Hierbij wil ik u het aanbod doen om een extra bijeenkomst te organiseren, als u dat prettig vindt, om juist al die vragen die er leven op een zo kort mogelijke termijn te beantwoorden. Maar dat is uiteraard aan u en aan het presidium om daar wel of niet gebruik van te maken. Dan wil ik even een aantal vragen beantwoorden. Uiteraard ook met dank aan de heer Frank Kusters, die onze specialist is op dit tamelijk technische verhaal. Even voor de duidelijkheid, het betreft hier een voorlopige rolkeuze en alleen voor Hagerhof Oost. Dus wat we nu doen is het starten van een onderzoek naar de rollen die de gemeente kan, naar de rol die de gemeente kan pakken in de drie fases zoals net besproken bij het warmtenet in Hagerhof Oost. De uitkomsten van dat onderzoek, en u hebt ook gezien op het lijstje van Frank Kusters wat we allemaal gaan onderzoeken samen met de andere partijen, zijn de Woonwens, de provincie Amsterdam. De uitkomsten van dat onderzoek, die zullen we uiteraard met u als raad delen. En die bepalen dadelijk welke rolkeuze het definitief zal worden. Dus er zijn nog allerlei wegen terug. Een aantal van...
Even een vraagje, als dat mag. Ik hoor u niet, voorzitter.
Janssen van GroenLinks. Ja, meneer Janssen van GroenLinks, gaat u gang.
Ja. Even een vraagje, mevrouw Pollux. Er wordt dus dadelijk onderzocht naar die keuzes. Mijn vraag is even, wordt dan na dat onderzoek toch weer opnieuw de keuze aan de raad voorgelegd over deze rollen? Of is dat niet de bedoeling? Wordt het misschien wel een keer opnieuw voorgelegd, maar dan alleen voor andere wijken misschien?
Oh nee. Het wordt ook van Hagerhof Oost opnieuw voorgelegd. Wat we dus gedaan hebben is de verschillende rollen in kaart gebracht. Dat is onderzocht door middel van interviews en ook ervaringen bij andere gemeentes, zowel positieve als negatieve. Daarop is een voorlopige keuze gemaakt. En die voorlopige keuze gaan we op alle consequenties die in dat hele lijstje stonden nu onderzoeken. En dan komen we weer bij u terug. En dan geldt het nog steeds alleen voor Hagerhof Oost. Want wellicht kunt u zich nog herinneren in de transitievisie warmte dat we voor elke wijk misschien een andere oplossing moeten kiezen. Want een aantal van u had het er ook al over. De Maas is in principe een onuitputtelijke bron. Maar niet bijvoorbeeld voor Stalberg Noord. Want de afstand tot de Maas is te groot. En dan zou je te veel warmteverlies hebben. Dus voor de gebieden als Lom, maar de buitengebieden van Lom bijvoorbeeld, daar is een warmtenet ook geen oplossing voor. Dus per wijk is er een andere oplossing. En overigens moeten we het nu doen met de oplossingen die we op dit moment kennen. En we weten natuurlijk ook dat de techniek voortschrijdt en wat er over 5 of 10 jaar mogelijk is, waarschijnlijk veel meer dan nu. Ik moet even mijn telefoon pakken, die viel op de grond. Nou, het is wel een avond met hindernissen. Wat betreft de bron, met alle respect, maar daar kunnen we geen eigenaar van worden. Want de Maas is, van wie is de Maas? Dat is bijna een filosofische vraag om te stellen. Maar in elk geval is het zo dat qua bevoegd gezag we dan moeten zijn bij Rijkswaterstaat en het waterschap. Dus het eigenaarschap van de bron is even niet aan de orde. Dat vind ik dus wel een hele lastige. Ik hoor een aantal partijen aangeven dat ze heel nadrukkelijk de rol van de gemeente erbij willen betrekken. En dan gaat het van het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf tot het borgen van kosten
voor onze inwoners. Ik vind het heel belangrijk, en dat is ook een toezegging die ik bij deze kan doen, dat we die rol van de gemeente ook bij alle onderzoeken zo helder mogelijk zullen maken. Namelijk wat de voor- en de nadelen zijn en waarom we er soms toch voor kiezen om voor een deel van de activiteiten een marktpartij in te huren. En er kunnen allerlei overwegingen zijn. Dat kan een technische overweging zijn. Dat kan een strategische overweging zijn. Dat kan een risico-overweging zijn. Maar ik hoor uw wens om de rol van de gemeente, de betrokkenheid en de invloed van de gemeente in elk geval bij elk onderzoek mee te nemen. En ook de voor- en nadelen aan te geven. Meneer Jansen, u vroeg nog, wat is voor onze marktpartij? Ja, in principe kunnen dat commerciële en niet-commerciële partijen zijn. Alles, laat ik het even kort door de bocht formuleren, alles buiten de gemeente is een marktpartij. Dus ook een energiecoöperatie, mochten die iets willen. In sommige gevallen kan echt een marktpartij efficiënter zijn, omdat ze namelijk het kunstje wat ze in Venlo doen, op een heleboel verschillende plekken doen. En ja, dat lijkt me duidelijk. De procesduiding heb ik al gedaan. Kaders bij een aanbesteding, ja, uiteraard binnen de aanbestedingenwet kunnen we zelf, en dat is ook een van de onderdelen van het onderzoek, bekijken welke kaders wij zelf kunnen stellen, dus welke randvoorwaarden enzovoort. Ik hoor uw oproep om eventueel profijt, eventuele opbrengsten, zoveel mogelijk lokaal te borgen. Ja, dat zou middels een aanbesteding in de voorwaarden kunnen. Het kan natuurlijk ook op een andere manier. Overigens wil ik u er wel op wijzen dat tot nu toe de meeste warmtenetten, zoals wij ze nu zouden willen uitvoeren, nog niet echt rendabel zijn. Maar je weet natuurlijk niet wat het op termijn zal gaan worden. De schaarste, nee, daar is inderdaad geen sprake van. Er wordt een MKBA gemaakt. Dat is een van de onderdelen van het onderzoek wat we gaan doen. Aert vraagt of een PPS-constructie mogelijk is. Uiteraard, dat is ook een van de onderzoeken zaken die we zullen onderzoeken. Even kijken. De betaalbaarheid. Mevrouw Wijngarten van de SP vraagt daarna. Ja, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die in de wet collectieve warmtevoorziening, of in de volksmond, de warmtewet 2.0, juist heel erg geborgd zullen worden. Dat is een van de belangrijke onderdelen van die wet. En uiteraard vinden we dat als gemeente, dat we ook een zorgplicht hebben naar onze inwoners om dat te bewaken. Dus wat dat betreft is dat meteen een mooi bruggetje naar meneer Van Soest. Hoe belangrijk de kaders van de wet collectieve warmtevoorziening zijn. Ja, die zijn hartstikke belangrijk, onder andere over de rol van de gemeentes, maar zeker ook als het gaat over de betaalbaarheid voor inwoners. En dan gaat het zowel voor huurders als voor eigenaren. Volgens mij heb ik nu al uw vragen beantwoord.
Voorzitter?
Ja.
Meneer Van Soest.
Mag ik even een vervolgvraag stellen? De wet is inderdaad er nog niet. En ik heb de concepttekst gelezen. Er zitten veel open eindjes, staan er nog in. En dat betekent ook open eindjes voor de gemeente, voor het vervolgproces. Daar moeten wij last van hebben. Dat is mijn stelling. Hè. En dan ben ik toch benieuwd, als wij dit traject zeg maar doorzetten, van waar wij op enig moment toch tegenaan gaan lopen. Omdat we de wet missen, de basis missen.
Nou, dat is niet helemaal zo. Want we hebben natuurlijk naast het feit dat we wachten op de warmtewet 2.0, is er andere wetgeving. En één, bijvoorbeeld de klimaatwet, die uitgaat van het stoppen met het verwarmen met aardgas van onze woningen. Ja, dat zijn wel zaken die we op moeten pakken. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat het Rijk gestart is met een aantal proeftuinen, proefwijken, juist om ervaringen op te doen met andere vormen van warmtevoorziening. Dus het is niet zo dat er geen wettelijk kader is voor de activiteiten die we doen, maar met name voor de volgende fase, voor de uitvoering en exploitatie, is het heel belangrijk, daar ben ik helemaal met u eens, dat die warmtewet er komt.
Ja. Voorzitter, toch één opmerking nog. Het feit dat hij er niet is, er is een verklaring voor. Hij is al een aantal keren uitgesteld. Hij had er al moeten zijn. Dus er ligt waarschijnlijk een probleem wat ik niet ken. En ik weet niet of de
de wethouder of anderen die het kennen. Maar ik zou het wel graag weten.
Nou, ik weet zeker dat een van de dingen waar discussie over is, is de mate van waarin het Rijk, de gemeenten die aan de lat staan voor zowel het maken van plannen als voor de uitvoering, de mate waarin het Rijk de gemeente ondersteunt hierin, in financiële zin, zodat we aan expertise, en u kunt gerust zijn, zowel vanuit de VNG als de G40 wordt er echt druk uitgeoefend op het Rijk, om ons in staat te stellen, onze bedoeling in dit geval de gemeente, ons in staat te stellen om deze opdracht, die we wel degelijk als een zware, belangrijke opdracht zien, om die goed uit te kunnen voeren. En ik hoef u niet te wijzen op een andere opdracht die wij als gemeente hadden in het kader van decentralisaties van zorg. Ja, en daar heeft iedereen heel veel van geleerd. Dus we willen graag garanties van het Rijk hebben, zodat we het ook financierbaar en dus ook haalbaar is voor ons. Neemt niet weg dat we nu in het kader van de proeftuin en het redelijk grote bedrag dat we daarvoor gekregen hebben, wel dit soort dingen alvast kunnen opstarten. Zonder al te grote... Nee, ik moet mezelf corrigeren. Zonder financiële risico's.
Dank u wel, uithouder.
Dank u wel, mevrouw Pollux. Had u nog... volgens mij was u net aan het afsluiten, als ik het goed heb.
Ja, ik dacht dat ik alle vragen had beantwoord. Meneer Van Soest had een vervolgvraag, maar ik...
Die heeft u beantwoord.
Buiten, ja.
Goed zo. Dan kijk ik naar de vergadering met de vraag of dit voorstel rijp is voor besluitvorming. Hamerstuk, vraag ik eventjes heel voorzichtig. Ik zie mensen nee knikken, dat wordt dan een bespreekstuk. Goed zo, dank u wel. Dan sluit ik hiermee domein 1 af. Stap met perspectief sluit ik af. En we gaan door naar domein 3, naadloos. Gezond en actief Venlo, mensenwerk. We beginnen met... beleidskader maatschappelijk domein. De portefeuillehouder is meneer Schatroyer. En ik zou graag als eerste de woordvoering willen geven aan SP, meneer Huwes. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wat voor ons ligt is voor de SP een heel mooi stuk waarin alles wat opgehaald is verwerkt. Mooie bijkomstigheid is dat als we kijken naar het onderdeel waar het over gezondheid gaat, de kracht van voeding, zien wij een mooie gelegenheid om dan ook van de foodtrucks af te geraken. Maar buiten dat kunnen wij alleen maar instemmen met wat voor ligt. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel voor deze woordvoering. 50 plus, meneer Boermans.
Dankjewel, meneer de voorzitter. Bij de presentatie van de raadsnotitie herijking maatschappelijk domein in maart jongsleden heb ik in mijn woordmelding opgemerkt dat er in deze notitie met geen woord gerept wordt over arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Terwijl de gemeente nu met de WAA in gesprek is over verdere samenwerking en er wellicht een beleidswijziging op komst is. Niemand weet het. Ik heb de wethouder toegevraagd naar de uitgangspunten en randvoorwaarden van het beleidsonderdeel, want dat was de bedoeling van die volgens de leeswijzer. Maar ik kreeg erop geen bevredigend antwoord, want de wethouder vond dat dit te diep ging. Tot mijn teleurstelling komt dit onderwerp daarom ook niet aan de orde in dit dikke rapport 4 op Venlo. En dat heeft misschien ook te maken met de hoge mate van abstractie van dit dikke rapport. Toch jammer dat de Raad over de huidige ontwikkelingen, van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking niet ingelicht wordt, dat ik kennelijk moet laten verrassen door de informatie die binnenkort publiek wordt gemaakt. Maar we zitten in de uitvoerende fase en dan moet je een broedende kip niet storen, zullen we maar denken. Laten we hopen dat het beleid met betrekking tot de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking binnenkort stevig op de rails wordt gezet, na de ontsporingen in voorgaande jaren, zoals de opheffing van de sociale werkplaats en de afkeuring van de Venlo's plannen met de WA door de gemeente Bezel en Bergen. Dat wilde ik toch even gezegd hebben. Nee, dank je wel, meneer de voorzitter.
En u ook bedankt, meneer Boermans. Marianne Steenmetz, VVD. Gaat uw gang.
Ja, dankjewel. Ik hoor mezelf terug op een of andere manier, maar horen jullie mij wel goed?
is iets met de oortjes, denk ik. Nou, als ik geen bericht krijg, ga ik gewoon door met mijn woordmelding. Nou, ik ga het in algemene termen houden over dit beleidskader. Want je kunt het eigenlijk er niet mee oneens zijn. Maar dat hebben we natuurlijk alles eerder gezegd. Ook toen we begin vorig jaar de eerste stap naar die herijking deden. En ondertussen hebben we ook al vaak geconcludeerd dat de trein eigenlijk gewoon doordendert. Dus aan de ene kant wordt dit kader nu of deze herijking gedaan. En aan de andere kant zien we bijvoorbeeld die aanbesteding al lopen. Waarin ook een aantal keuzes gemaakt worden die onomkeerbaar zijn en die effecten hebben op het veld. Destijds hebben we nog gevraagd van kan die aanbesteding niet geparkeerd worden totdat eerst de herijking geweest is. Nou, dat komt er niet. Er werd om allerlei redenen werd aangegeven waarom dat niet mogelijk was. Inmiddels is natuurlijk gebleken dat die aanbesteding dus uiteindelijk toch nog een jaar vertraagd is. Maar nog steeds uitgeschreven voordat de visie herijkt was. We hebben ook gezien dat bij de maatschappelijke opvang en beschermd wonen de aanbesteding al is gaan lopen voordat de visie is vastgesteld. Dus daar zien we ook een beetje dat het paard achter de wagen wordt gespannen. We zien een project sturing en inkoop waarin in de regio een heleboel dingen samen gedaan worden. En er worden wel allerlei waarborgen toegelicht dat er toch nog lokaal invulling kan plaatsvinden. Maar we zien tegelijkertijd ook dat die hele inkoop op afstand gezet wordt. En dat we daar als gemeenteraad, zeker in Venlo, heel weinig grip meer op hebben en laat staan sturing. We zien nog de aanbeveling in de rekenkamer 2,5 jaar geleden. Er zijn een aantal aanbevelingen nog steeds niet uitgevoerd. Eén aanbeveling is het herijken, daar zijn we dan nu mee bezig. Maar er zou bijvoorbeeld ook nog steeds inzichtelijk gemaakt worden hoeveel mensen er zich bezighouden met het sociaal domein ambtelijk in Venlo. Daar hebben wij nooit inzicht in gekregen. We hebben de indruk nog steeds dat er heel veel mensen bezig zijn met beheerstaken die niet, die eigenlijk geld kosten, die niet naar de zorg gaan. Dat is toch ook nog wel een blinde vlek. Tot slot zien we eigenlijk heel weinig terug van de bouwstenen die we naar aanleiding van onze conferentie in de Raad 2 jaar geleden opgehaald hebben. En die zijn op zijn zachtst gezegd weer helemaal ondergesneeuwd in dit beleidsstuk. Dus kort samengevat, we gaan een visie vaststellen als er al uitvoering wordt gegeven. En er worden keuzes gemaakt, of er zijn keuzes gemaakt. Die zijn op zijn best zou je kunnen zeggen impliciet en op zijn slecht zijn ze verborgen. Ook als we kijken naar de vaak wollige en algemene taal die we hierin lezen. Technische ingewikkelde zaken die misschien wel nog ingewikkelder gemaakt worden dan ze hoeven te zijn. En ook nog omdat er een heleboel in de uitvoering verder wordt vormgegeven. We vinden dat lastig. We kiezen er expres niet voor om hele inhoudelijke punten nu aan te gaan dragen. Maar vanuit deze invalshoek de boel te bekijken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat andere raadsleden hiervan vinden. Van wat stellen we nu eigenlijk vast? We gaan een visie vaststellen terwijl de trein al loopt. Je kunt er eigenlijk niet op tegen zijn. Het is eigenlijk ook geen politiek. Iedereen wil dat zijn inwoners gezond, gelukkig, welvarend en blij zijn. Dat is geen politieke keuze. De enige concrete doelen die ik in het stuk lees, dat zijn de verplichte dingen die bijvoorbeeld worden opgedragen, zoals het jeugdplan. Daar zien we dan wel weer concrete aanknopingspunten waarvan ik denk van hey, dat is prettig als we het inderdaad op die manier daarmee met elkaar over kunnen hebben. Ik wil eigenlijk vragen aan het college, is dit wat is de visie van het college? Is het soms met opzet? Is dit een impliciet of misschien een verborgen agenda en beleidskeuze? Ik vind het heel lastig. En ik zou heel graag aan de collega-raadsleden willen vragen, waar gaan we straks ja tegen zeggen? Gaan we keuzes legitimeren die impliciet er al zijn ingebakken? Gaan we tekenen bij het kruisje? Gaan we legitimiteit verlenen aan iets wat al loopt? Ik vind het heel lastig, want ik heb niet het idee dat ik nu met een politiek document te maken heb. Maar met een uitvoeringstrein waar ik de zegen aan mag geven. En die eigenlijk al lang op het spoor staat en vertrokken is in een richting waarvan we allemaal denken dat het heel fijn is daar. Maar waarvan we niet weten hoe en wanneer we erop kunnen sturen. Tot zover mijn woordvoering.
Hartelijk dank, mevrouw Steenmetz. CDA, mevrouw Dukers, ik geef graag het woord aan u. Ik zie geen beeld, hoor ook geen geluid bij mevrouw Dukers.
Dankjewel, voorzitter. Ik ben te horen,
Henrik?
Niet best. En er staat ook een uitroeptekentje dat uw verbinding niet altijd best is. U hoort mij niet eens. Uw verbinding is niet altijd best, mevrouw Dukers. Er staat zelfs een uitroeptekentje bij. Dus ik hoop dat het dadelijk beter is. Ik ga even door naar meneer Aarts, D66.
Voorzitter, dank u wel. Als ik kijk naar dat stuk wat me nu voor ligt en een grote hoeveelheid bijlagen die we gekregen hebben, is het altijd mijn eerste stap. Ik ga eens kijken naar het raadsbesluit. Wat wordt gevraagd door het college aan ons? Ja, en eigenlijk is dat niet zo'n hele moeilijke vraag. Is het om het beleidskader 24 vast te stellen. Dus je kan er een hele hoop omheen gaan borduren en een hele hoop wensen en ideeën gaan koppelen eraan. Maar dat lijkt mij op dit moment niet echt de vraag die er ligt. Als ik kijk hoe het document tot stand is gekomen, moet ik zeggen dat ik blij ben dat ik nu iets zie waarin nadrukkelijk zichtbaar is gemaakt wat mensen ervan vinden. Inwoners van Venlo ervan vinden, wat professionals ervan vinden, welke input dat die gegeven hebben om te komen tot dit beleidskader, wat dan verder nog wordt uitgebreid met een verdere concretisatie. En dat is eigenlijk datgene wat wij altijd graag als raad willen zien. Willen we nu praten over de grote lijnen op een abstractieniveau en straks zien wat er verder in de praktijk mee gaat gebeuren. Ik hoor iemand constant ertussendoor. Volgens mij heeft mevrouw Dukers nog wat problemen. Als ik kijk naar de richtinggevende principes, prima. Ik wil op één onderdeel nog eigen wat toevoegen. En ik weet niet of dat erin past of dat een onderdeel is van een van die vier punten. Is namelijk die sociale cohesie. Alles waar we het over doen, en dat komt later vanavond nog een keer terug in het debat over inclusieve samenleving. Samen dingen doen, samen bewegen, samen sporten is verschrikkelijk belangrijk. En op welke manier krijgen we die sociale cohesie goed vertaald bij een van die richtinggevende principes? Dus ik denk dat we daar breder naar moeten kijken. En ja, op welke manier dat we bijvoorbeeld door grootzalige wijkcentra, sportcentra, een hele hoop dingen bij elkaar kunnen brengen. Dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat mensen lid kunnen worden van een soort van een omnivereniging. En niet alleen en morgen kunnen gaan judoën en een week later kunnen gaan voetballen. Op het moment dat het is, dat we op die manier kunnen proberen om die sociale cohesie een betere plek te vinden geven in de beleidskader maatschappelijk domein. Dat zou iets kunnen zijn wat misschien in de uitvoering verder wat meer geconcretiseerd zou kunnen worden. Eigenlijk ben ik blij met dit stuk, voorzitter. En op dit moeilijk dossier, ja, het sociaal domein, heb ik dat niet al te vaak kunnen zeggen de afgelopen 3 jaar.
Oké, dankjewel, meneer Aarts. Meneer Van Liezen, mag ik u het woord geven, PVV?
Voorzitter, dank voor het woord. We hebben de stukken ook gelezen. Het ziet er allemaal keurig uit. Het is niet iets waar je op tegen kunt zijn. Dus we zijn er in de basis ook niet op tegen. Er zijn nog een paar kleine puntjes wellicht, maar daar laten we nog heel even voor wat het is. Dank u voor het woord.
Oké, dankjewel, meneer Van Liezen. We gaan naar een tweetal sprekers van de PvdA, Mohamed Adarazi en mevrouw Holla. Wilt u om en om spreken of doet u het gelijktijdig? Wat zijn uw wensen?
Holla doet het alleen.
Mevrouw Holla doet het alleen. Nou, ja. Moment, jij de volgende keer. Mevrouw Holla, gaat u gang.
Dank u wel.
Ik zou niet durven, voorzitter. Dank u wel.
Het beleidskader maatschappelijk domein is een indrukwekkend document geworden. Onze complimenten voor de opzet en leesbaarheid hiervan, nadat er enkele correcties zijn uitgevoerd. Door de hoge mate van abstractie is het een beleidsstuk op hoofdlijnen geworden. Dus geen concrete doelstellingen en maatregelen. Toch kunnen wij het niet nalaten als PvdA-fractie om enkele accenten te zetten, vooral voor de toekomst die er aankomt, die ons aan het hart gaan. Op pagina 16, daar zien we, wij variëren naar vermogen, dat u een treffend voorbeeld heeft hoe de menselijke maat, waarop steeds meer beleid gemaakt wordt, het is onderhand een hype aan het worden, toegepast kan worden. Een uitkeringsgerechtigde een IBAN geven om naar zijn werk te kunnen in plaats van een uitkering. Als PvdA-fractie hopen wij dat deze menselijke maat op veel beleidsterreinen ingezet gaat worden. Out-of-the-box denken kan voor veel mensen het leven aangenamer maken. Ik hoorde toevallig vanmorgen dat bijstandsgerechtigden dat ervoor gepleit wordt dat ze bijvoorbeeld €500 mogen bijverdienen. Dat er door kan, weet ik niet, maar dat zou al een hele goede vooruitgang zijn. Op diezelfde pagina wordt ook het inzetten van een persoonsgebonden budget genoemd. Ook hier is sprake van de menselijke maat. Veel mantelzorgers kunnen via een PGB hun zorg regelen op uur en tijd dat het hun uitkomt. Een goed voorbeeld van respijtzorg. En die druk op de mantelzorgers zal komende jaren toenemen. Als PvdA-fractie willen wij graag extra aandacht vragen voor mantelzorgers in het algemeen en voor mantelzorgers bij de dementiezorg in het bijzonder. In enkele jaren zal het aantal dementerenden in de thuissituatie in Venlo oplopen tot zeker 3500 personen. Voor iedere dementerende zijn zeker 3 mantelzorgers nodig om de zorg thuis te kunnen organiseren. Deze zorg is zorg van 24 uur per dag. Dus dat betekent dat er dan ongeveer 10.000 mantelzorgers alleen al belast zijn met dementiezorg. Daarbij denken dat de verpleeghuiszorg pas in een heel laat stadium in zicht komt en dat mensen dus heel lang thuis zullen blijven. En daarmee moeten we ook niet vergeten dat de verzorgende partner vaak ook op leeftijd is. Wij hopen dat er dan in de toekomst een ruimhartige ondersteuning geboden zal worden in die thuissituatie, zoals huishoudelijke hulp. Dat er meer ruimte is om huishoudelijke hulp te geven, zeker in deze situatie. De begeleiding individueel en indicaties voor dagbesteding. Dagbesteding is een enorme vorm van respijtzorg waar de thuisfront rust geeft. In dit kader willen wij wel opmerken dat op pagina 39 weer gesproken wordt over het aanbod van dagbesteding in de huizen van de wijk. Dit is een verkeerde benaming die tot verwarring leidt. Huizen van de wijk bieden dagopvang voor bewoners waarvoor geen indicatie nodig is. De open inloopfunctie in het huis van de wijk is voor iedereen toegankelijk. Dagbesteding is echter een zwaardere vorm van zorg dan dagopvang waarvoor een indicatie verplicht is. En deze is vooral in de latere dementiezorg enorm belangrijk. Wij hebben dit al vaker ter sprake gebracht en we hopen nu dat de term ook aangepast wordt. Is bij ons alles toegezegd, maar nog steeds niet gebeurd. Mantelzorgers komen in aanmerking voor een mantelzorgcompliment. Een kleine waardering voor een onbetaalbare inzet. Helaas kan dit compliment niet door derden aangevraagd worden. De mantelzorger moet dit zelf doen en moet hiervoor geregistreerd worden. Veel mantelzorgers hebben een morele rem om een aanvraag te doen. Niemand wil graag zelf een compliment aanvragen. Als we deze aanvraag zouden kunnen doen door derden, dan zouden er meer complimenten ingezet kunnen worden en wordt het doel wellicht ook meer bekend. Een vraagje aan de wethouder kan hiernaar gekeken worden. In de adviezen van het Adviesraad Sociaal Domein, daar staan aandachtspunten die wij ook van harte ondersteunen en die wij hier nu niet extra zullen benoemen. Dit was voor ons een punt, de mantelzorg, de grote zorg voor de toekomst. Wij wachten dan ook met belangstelling het uitvoeringsplan tegemoet en zullen dan misschien nog meer accenten zetten. Voor zover, voorzitter, onze beschouwingen.
Voorzitter, heb ik toch een aanvullende vraag, als dat mag.
Ja, mag, denk ik.
Jazeker, meneer Lodderas, je gaat u gaan.
Ja, ik heb meer een algemene vraag aan de wethouder. 4 jaar geleden hadden we te maken met de korten in de zorg. Hè. Dat ging over een paar miljoenen. En daar was het beleid op gebaseerd. Klopt mijn veronderstelling, wethouder, dat wij nou financieel gezien in controle zijn? Dat wil zeggen dat wij in de komende jaren niet gaan bezuinigen op de zorg?
Oké, dankjewel voor deze aanvulling. Dat was de woordvoering van de PvdA. Ik wil graag naar mevrouw Duvers toe. Ik heb haar zien lopen naar, volgens mij met een ander toestel naar een andere kamer. En zie nu in één keer, kijk, daar bent u in beeld. Ik geef u graag het woord, mevrouw Duvers. Gaat u gang.
Hoort u mij nu?
Ja, ik hoor u. Zeker.
Kunt u mij dan staan?
Ja.
Oké, dankjewel. Ja, ik zit in het flatgebouw, dus dat is een beetje lastig op dit moment. Oké, we hebben de inbreng, of de tekst van ons genomen. En we sluiten ons ook aan als CDA. Met hetgeen de vorige sprekers van de raad hier hebben ingebracht. Want er zaten zeer interessante aanvullingen bij. Wij danken sowieso het college ook voor de extra aandacht voor de afstemming met de Adviesraad Sociaal Domein en de Jongerenraad Venlo. Ook wij vinden het een erg algemeen abstract stuk, met geen concrete acties en doelstellingen. En een stuk waar je, zoals al eerder is gezegd, ook de anderen nu geen nee op kunt zeggen. Wat wel opvalt is, dan ga ik heel eventjes naar mijn document. Excuses, want het verspringt eventjes. Is dat u eigenlijk ook aangeeft zelf dat u heeft gekozen voor die hogere mate van abstractie. En net als de VVD hebben wij ook de vraag of wij een concreet tijdpad kunnen krijgen welke onderwerpen u in de toekomst aan gaat kaarten en wanneer precies en hoe wij eventueel per 3 wetten waar wij dus verantwoordelijk zijn dus de informatie over zullen gaan ontvangen, zoals eerder ook al aangegeven. U kiest ook voor geen lokaal gezondheidsbeleid meer. Het CDA doet even 2 aandachtspunten. Mevrouw Holland noemde daar ook al 1 daarvan. Dat is toch dat wij het heel erg belangrijk blijven vinden, de aandacht voor de dementie. En eentje die in het verleden door de Raad destijds ook voor mij is aangekaart, dat is de preventieve voorkomen van gehoorschade. Daar is toen heel duidelijke aandacht aangegeven door de gemeente. En wij zouden willen vragen of dat opgenomen zou kunnen worden, genomen kunnen blijven in hetgeen wat belangrijk is voor het gezondheidsbeleid, zoals u dat in de toekomst dan wel gaat aankaarten aan de Raad. Dus preventieve gehoorschade, nogmaals aandacht daarvoor. U geeft aan dat u bewust geen einddatum heeft gekaderd aan deze beleidscyclus, dat kunnen wij lezen. Wij maken zich daar ook zorgen over vanuit het CDA. Het is namelijk zo dat wij vinden dat benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Evenals de aansluiting met de programmabegroting en de strategische visie. Ja, en de financiën natuurlijk. Dus met andere woorden, hoe gaan we hier uitvoering aan geven? Met wie? Met welke activiteiten? Hoe gaan we dit uitwerken? En hoe wordt dit geconcretiseerd? Is er bijvoorbeeld een visie op het gemeentelijke planning- en controlcyclus van onze gemeente? De regionale samenwerking, het financieel beleid, de risicobeheersing en het monitoren van beleid. Wij vergelijken het eigenlijk met fietsen tegen een berg op. Dan heb je ook met onzekere factoren en risico's te maken. Willen we weten hoe ver de top nog is, hoe hoog je zit, hoe hard je rijdt, wat je hartslag is, wat de weersvoorspellingen zijn, of materiaal in orde is, eten en drinken wat we hebben. Wij willen namelijk daar een beeld van hebben. Dus hoe zien de werkprocessen sociaal domein eruit, vinden we ook heel belangrijk om te weten. Hoe vindt prestatie-effectmeting plaats? En het monitoringssysteem komt nu ook weer terug, als het ware. Dus door hier nog met z'n allen beter op te sturen, bereiken we uiteindelijk ook het omschreven doel, wat uiteindelijk afgeleid moet worden uit deze abstracte visie die voor ons ligt. Wij waarderen de meer toegankelijke en compacte publieksversie die in ontwikkeling is, maar we vragen ons af wanneer wij deze kunnen verwachten van het college. En verder, ik weet niet of ik het al gezegd heb, steunen wij wel ook alle opmerkingen, zoals beschreven in de brief van Adviesraad Sociaal Domein. En op welke wijze is onze vraag ook aan het college, gaat het college deze punten meenemen? Nemen ze deze punten mee? Hebben ze daar extra aandacht voor? Tot slot, één tekst van de Wolkenboom uit de spiegelsessies. Er staat eigenlijk in dat er gekeken moet worden naar hoe de inwoner zich geholpen voelt. Want de mens zelf is de maatstaf, wordt daar verteld. Daar willen we als laatste even op terugkomen. Wij blijven zeggen dat het belangrijk is dat inwoners goed gehoord worden door mensen waarmee ze aan tafel zitten en ook zorginstellingen, dat er meegedacht wordt, dat er geen afhoudende wering is, dat mensen die het gesprek voeren ook een goede houding hebben, meedenken, maatwerk en dat er geen sprake is van vooroordelen. Kortom, dat wij horen dat men allemaal tevreden is over de manier waarop de zaken binnen dit sociale domein opgepakt worden voor de mens. Wij willen luisteren, meedenken met de klanten en zonder meteen in het oordeel te gaan, stel vragen en blijf belangstelling tonen. Tot zover, voorzitter.
Waarvoor dank, mevrouw Dukers. Eén lokaal, mevrouw Janssen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, zoals het voorlegt, het raadsvoorstel, zoals meneer Aert zegt, er wordt gewoon
gevraagd om in te stellen met een aantal punten. Ten eerste de ankers, zoals inderdaad door mevrouw Dukes en mevrouw Holla al is genoemd. De ankers zijn duidelijk, maar we willen inderdaad er echt op wijzen dat de menselijke maat, dat die ook gaat echt door gaat klinken in de uitvoering ervan. Inderdaad in de keukentafelgesprekken en dergelijke. Dat is er wel echt een belangrijk punt. En bij de accenten, om daarop te kijken, die zijn voor ons op zich ook duidelijk. Alleen wat we wel zien bij accent 2, is voor uitermate gericht op ouderen. En we willen erop wijzen dat u inderdaad de anderen niet moet vergeten, zoals jongeren, studenten, mensen die inderdaad woonruimte zoeken, die vanuit de GGZ-instelling komen en dergelijke. Dat zijn eigenlijk alleen de kleine aandachtspunten die wij op dit moment nog zouden mee willen geven aan het college. Voor zover, voorzitter.
Dankjewel, mevrouw Jansen. Tot slot, althans voor zover ik de woordvoering heb doorgekregen, mevrouw Van der Leeuw, de GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, tot slot. Ik heb al gelukkig al veel goede complimenten gehoord van mijn collega's. Ook wij zijn tevreden met het resultaat van alle stappen die in dit traject zijn gezet. Het was tijd voor een geactualiseerd beleidskader. En ook we vinden het ook goed hoe dat gezondheidsbeleid hier een plek in vindt. Dit is een goed pakket. Het geeft ons een kompas om onze samenleving te versterken, zodat iedereen zichzelf kan zijn en dat er ruimte is voor verschillen. We willen nog een paar pluspunten benadrukken. We zien gelukkig dat er sprake is, dat er geland is, het belang van inclusie. Dat houdt dus in dat we oog hebben ook voor de oorzaken van uitsluiting. En dat betekent ook dat er voorzien moet worden, dat we voorzien in een organisatie en medewerkers die daarvoor de expertise in huis hebben. Dus dat we inclusievaardig zijn. Een mooi concept van de Talentenacademie vinden we erg goed gevonden om in te spelen ook op die groeiende diversiteit. En het draagt ook bij aan de noodzakelijke veerkracht. Er is aanpassingsvermogen nodig. Niet alleen bij onze organisatie, bij onszelf, maar ook voor de inwoners die nieuwe omstandigheden, veranderende omstandigheden, onzekere situaties meemaken. En daar heb je aanpassingsvermogen en ontwikkelingskansen voor nodig. De uitwerking van het concept vanuit gezonde voeding en gezondheid als brandstof voor meerdere doelen. Ik ben heel blij met dat mooie digitale receptenboek wat er in is opgenomen. Ik zou me voorstellen dat het misschien ook voor het onderwerp inclusie een idee kan zijn om iets dergelijks uit te werken. Wat betreft de aandacht voor de rol van de gemeentele, de lokale overheid in dit domein. Het besef dat de overheid meer vanuit vertrouwen in de burger moet handelen is gelukkig wel groeiend. We moeten zorgen dat dan ook de daarbij passende benadering mogelijk is. Dus onze gemeente moet werken aan die eigen professionaliteit, aan de kwaliteit, aan het inlevingsvermogen en kennis van de achtergronden van degene die bij de gemeente aanklopt. Of dat nou een chronische ziekte is, slechtziendheid of een vluchtverleden, daar moet de professional goed kennis van hebben. Dan willen we vooral ook onderstrepen, er is ontzettend veel bronnen waar we gebruik van kunnen maken. Dat is hier ook gelukkig gebeurd. Nog aanvullend, heel recent het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Het inzicht dat problemen als armoede en uitsluiting, die worden gekenmerkt door, dat ontstaat niet zomaar. Er zit een hele langdurige, complexe situatie van oorzaken aan vast. Dus ook de aanpak die moet ook langdurig en doorlopend zijn. Anders dan bereik je er niks mee, dan beklijft de oplossing niet. Daar wordt in dat advies bijvoorbeeld ook aanbevolen. Je moet als het gaat over gezondheid toch maar eens als lokale overheid wel degelijk je bemoeien met het voedselaanbod. En daar mag je best als overheid stappen in zetten. Om ongezond voedselaanbod, om daar een rem op te zetten. Wat ik ook leuk vond, of belangrijk vind, is de noodzaak om nieuw taalgebruik verder te ontwikkelen. En nog meer werk te maken van de ontschotting en samenhangende aanpak. En bijvoorbeeld de aanpak zoals in de Drechtsteden met de doorbraakmethode wordt gedaan bij pilots. Daar kunnen we veel aan hebben. En ik zie in dit beleidskader ook dat er ruimte is om dat te gaan doen. Aanvullend bij de geformuleerde ambities. Wat betreft die vier ankers en de vier accenten. GroenLinks vindt dat er terecht meer nog dan voorheen wordt ingezet op de eigen regie. Dus het burgerschap en het zeggenschap van mensen en groepen. Die betrokkenheid, die ervaringsdeskundigheid, die verdient het dat we die koesteren en benutten. Dat moeten we serieus nemen. Maar er moet ook oog zijn voor de mensen die zulke mondigheid en zelfredzaamheid missen. En daar moet dan onze kwaliteit geboden zijn. Daar moet werk en ondersteuning, die moet daar plaatsvinden op basis van de menselijke maat. De diversiteitsfactor, dat vraagt maatwerk. Dus er moet ook cultuursensitieve benadering mogelijk zijn. En dat gaat niet vanzelf, nogmaals. Dat vraagt een investering die zich uiteindelijk zeker terug zal verdienen. Waar we blij mee zijn, is dat we toch... er wordt wel veel gezegd dat het erg algemeen is. Maar ik denk dat het wel een goed kompas geeft, ook om onze afdelingen in het veld richting te geven om wat meer weg te komen van de versnippering die we maar al te vaak waar we last van hebben. Wel wijzen wij ook, dat heb ik anderen ook horen zeggen, GroenLinks wijst ook op de noodzaak om het inkoopbeleid gaandeweg mee te laten veranderen. Om recht te doen aan deze nieuwe kaders, aan deze inzichten en deze doelstellingen. Ik ben bijna klaar. Tot slot pleiten we ook voor een goede vertaling van deze principes naar het beleid voor de gemeenschapsaccommodaties. Een toegankelijke fysieke plek om alle ambities en al die spelers in wijken en dorpen en om die waar te kunnen maken, daar heb je een plek voor nodig. Dus daar maak de weg vrij voor een toegankelijk buurthuis, een gemeenschapsaccommodatie en de jeugdcentra, hoe je het ook noemt. En bij de behandeling van het verdere accommodatiebeleid komen we er uiteraard op terug. We zijn al met al, willen we toch nog wel ook een pluim geven voor de gevolgde werkwijze om bij dit proces. We hebben op verschillende momenten inzicht gekregen van hoe dit nieuwe beleidskader tot stand is gekomen. We zien ook dat er wel degelijk nu veel ruimte is gegeven aan de input van inwoners en belangrijke partners. En die zijn, nadat wij het zelf ook hebben kunnen bespreken, het eerste concept is nog eens vorige week uitgebreid verteld hoe dat alle input is verwerkt. Dus we zijn daar zeer tevreden over en een dergelijke werkwijze verdient navolging. Dank u zeer.
Dank u wel, mevrouw Van der Leeuw. De portefeuillehouder is de heer Schatelier, wethouder, die ik graag het woord zou willen geven. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben niet alleen portefeuillehouder, maar een deel van deze zaken zit bij mijn collega Vervoer, die in mijn beeld langs mij zit, maar daar ben ik niet in de praktijk. Maar hij zal ook een aantal van de vragen, denk ik, beantwoorden. Bijvoorbeeld als het over de gemeenschapsaccommodaties gaat, waar net mevrouw Van der Leeuw over gesproken is. Maar ook door de vragen die gesteld zijn door meneer Boermans, met betrekking tot de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Ik zal een aantal andere vragen oppakken en opmerkingen. Dus er zijn niet zoveel vragen, meer opmerkingen gemaakt over het algemeen, daar zal ik wel op reageren. Er zijn wat vragen gemaakt over het gezondheidsbeleid. Dus we hebben een oud beleid gehad, maar het nieuwe beleid zit hierin. Er zitten onderdelen in. Het is niet zo dat we geen nieuw beleid hebben. Nee, het zit hier integraal in verwerkt. Verschillende onderdelen komen eraan terug. En ja, in de uitwerking zullen we ook gaan kijken naar de opmerking die
mevrouw Dukers gemaakt heeft met betrekking tot die preventie van de gehoorschade. Want dat is een belangrijk issue wat landelijk zeker een volledige aandacht heeft gekregen vanuit de fellows. Wat betreft de foodtrucks, dat was een vraag van meneer Huges. Ja, een goed thema, want het raakt ons allemaal dat allemaal nog mogelijk is. Ja, je zou als je dit beleidsplan leest zeggen, ja, we moeten morgen mee stoppen. Je weet dat er allerlei technische beleidsbelemmeringen liggen. We hebben daarom ook met een heleboel gemeenten samen gemeend dat we een brief moeten schrijven naar de informateur om dit ook op de agenda te krijgen. Landelijk, om te zorgen dat we regelgeving krijgen. Dat doen we samen met JOG Nederland, waar we dus dat mee doen. Dus we hopen echt nu langzaam al stappen te kunnen zetten om daar een halt aan toe te roepen. Dus het staat niet zozeer in dit punt, maar het straalt het wel uit dat we dat willen. Dus dat wil ik ook graag ooit nog een keer bereiken met elkaar hier in Venlo. Dan kijk ik even aan mevrouw Steenmets. Ja, ik kan me voorstellen dat het gevoel bestaat van hey, er zijn allerlei dingen die al lopen, die al aan de gang zijn. En nu komt er een keer een visie. En dat geldt voor dit en dat geldt ook terecht wat u zegt. Een visie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, die in de loop van dit jaar bij u langskomt. Ja, helaas is dat de praktijk. Je zou misschien wel traditioneel een voorgorde willen hebben, maar dat is in de praktijk de laatste jaren al niet meer, steeds de werkwijze. Dus wat we proberen te doen steeds is gaandeweg de rit, de beleidszaken te verwerken in bijvoorbeeld nu de aanbesteding. Dus we hebben aan de voorkant al, toen het proces liep, al gekeken wat kunnen we daar nog inpassen vanuit de Venlose kant. Dat is één. En we zullen gedurende de aanbesteding en ook in de implementatie, hè, dus nu is de fase van de aanbesteding, na de zomer is als de gunning geweest is, is de fase van de implementatie, zullen we de beleidsonderdelen met de zorgaanbieders die dan de gunning gegund hebben gekregen, ook kijken hoe we die beleidsuitgangspunten die wij nu gesteld hebben, zoveel als mogelijk in plek kunnen krijgen. Dus wat dat betreft proberen we zoveel mogelijk dat aan te halen. Daarnaast hebben we ook mogelijkheden om jaarlijks aanpassing en bijstelling te doen. En ja, zou het in die zin, denk ik dat wij mogelijkheid hebben om dat te doen. Dus ja, er is een rijdende trein voor die aanbesteding. Maar wat wij doen is een trein er langs zetten en kijken of we daar de onderdelen van uithalen die erbij kunnen passen en kunnen, als het ware, gemeenschappelijk kunnen optrekken. Dus dat is, maar ik kan me dat gevoel goed begrijpen dat dat is. Hoe gaan we dat in de gaten houden of dat ook zo loopt? Want dat is volgens mij een vraag die meer van mevrouw Dukers kwam. Wij gaan dat doen door de komende periode aan de oude commissie te vragen om een aantal meetbare zaken hieruit te halen. Zodat we dat ook jaarlijks kunnen terugzien in Meetbaar Venlo. Wat hebben we de zaken die we willen bereiken ook daadwerkelijk bereikt? Of moeten we een schepje extra? En dat schepje extra, dat zou kunnen betekenen dat er dus in het kader van de begroting aan u gevraagd wordt om extra middelen voor het onderdeel erin te zetten. Of juist minder, dat kan ook. We gaan kijken naar welke resultaten bereiken we, welke zijn onvoldoende. Dus in de PNC-cyclus bent u als raad steeds aan zet om te kijken van, nou ja, behalen we de resultaten? Zo ja, fijn, kunnen we misschien ietsjes minder eraan uitgeven. Zo nee, dan moeten we misschien een extra tandje bijschakelen. Dus dat is ook om u steeds het beleidskader handen en voeten te geven in de verdere uitwerking. En dat is dus jaarlijks opnieuw, komt dat terug. Het tijdpad, mevrouw Dukers heeft daar ook gevraagd. Ja, er zijn een aantal onderdelen die uitgewerkt worden. Met name het jeugdplan is denk ik een belangrijk onderdeel. Er is de vorige week ook aangegeven dat daarin nog wat heel specifieke zaken uitgewerkt moeten worden. Die op een heel uitgewerkter niveau wetgeving technisch geregeld moeten worden. Daar vindt de komende periode met allerlei partners in het onderwijs en aanbehoren overleg over. En dan zal er in de loop van het najaar bij u ter besluitvorming voorkomen. Dus het jeugdplan zal ter besluitvorming apart nog een keer bij u langskomen. Dat gaat ook weer parallel lopen met een regionaal jeugdplan. We proberen zoveel mogelijk dat parallel te laten lopen in dit geval. Maar het jeugdplan voor Venlo zal apart aan u voorleggen.
in het najaar. Dan heb ik, denk ik, een heleboel zaken die u gevraagd hebt, dat antwoord daarin. Dan is de vraag van D66, en vraag ik nog opmerking over sociale cohesie. Dat is een goede zaak. Het zit er wel een bepaalde manier in. Wij verbinden en vinden, de feesten komen op bepaalde manieren terug. Maar het is wel een goede opmerking. Dat vraagt ook wellicht wel een beetje wat mevrouw van der Leeuwen zei. Je hebt plekken nodig om elkaar te ontmoeten. En dat is van belang om dat te creëren als het er nog niet of onvoldoende is. Dus die gemeenschapsaccommodatie of andere plekken waar je elkaar op moet, sporthallen zoals je aangeeft, die zullen dan in de uitwerking ook een plek moeten krijgen en moeten dat bewaken dat dat ook voldoende is. Dus zeer zeker zal dat ook bijvoorbeeld bij de discussie over gemeenschapsaccommodatie aan de orde moeten komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit weer in het kader van een sportvisie, sportbeleid een uitwerking verdient die daarin zit. Die sociale cohesie is in die zin zeker een belangrijk thema. Die we zeker willen vasthouden in dit beleidsuitgangspunt. Mevrouw Holla, de menselijke maat, dat is ook door veel mensen genoemd. We kunnen daar waarschijnlijk niet omheen. Hè. De Belastingdienst en de affaire die dat allemaal met zich meegebracht heeft, heeft dat nadrukkelijk al eens aangetoond dat we dat willen. Maar ook u als raad hebt hier in het najaar een motie aangenomen waar we dat nadrukkelijk hebben vastgesteld. Dit rapport geeft er ook zeer zeker een aantal keren aan. In de inleiding staat er genoemd, dit is de andere manier van denken. Dit is misschien wel de grootste verandering die erin zit, die erachter zit. En we willen eigenlijk van de standaard situatie af naar steeds precies zien wat kunnen we doen voor de betreffende persoon die voor ons zit. En dat vergt ook weer de vraag die zowel door mevrouw De Leeuw als mevrouw Luker gesteld is. De professionaliteit van degene die daar zit, en van de werknemer van de gemeente, van de zorgaanbieder, voor zijn tijd stelt het eisen. Want die moet met die menselijke maat kunnen gaan. En moeten dus ook professioneel tegenover staan. En dan moet hij soms de randjes van de standaard die er is opzoeken en de randjes van de wetgeving misschien opzoeken. En waar mogelijk is die menselijke maat belangrijker dan een wetgeving. En dan moeten wij dat met elkaar kijken als het incidenteel geval is. En dan moeten we dat soms doen, dus wellicht wel. Dat project menselijke maat, dat loopt. Daar zullen we, en dat weet misschien meneer Van Voort nog wel wat meer, nog voor de zomervakantie volgens mij, laten weten wat daar de stand van zaken is, hoe dat verloopt. Een hele terechte opmerking over de mantelzorg. Ik denk dat het echt een groot probleem is. Het is een lastig probleem waar in de komende jaren zeer veel vraag en behoefte aan is. En als ik de oplossing had, dan hadden we die hierin geschreven, mevrouw Walla. Maar die is er niet. We zullen met elkaar de komende jaren moeten nadenken hoe we dat moeten doen. En als dat lukt om met meer mantelzorgcomplimenten, meer mantelzorg te krijgen, dan moeten we daar zeker aan denken. Dus ik wil er echt over nagedenken wat we daar aan kunnen doen. Want dat is nadrukkelijk een punt. En dat, volgens mij is dat ook iets wat wij als gemeente op kunnen lossen. Maar dat zullen we met heel veel andere partners moeten gaan nadenken hoe we dit willen doen. En gelukkig zijn er wel al een aantal voorbeelden in onze stad die daarover nadenken. En een van die voorbeelden is het Regiolab in Tegelen. Dat onlangs gestart is met een aantal partners. Zoals de zorg op die daar aan bijdraagt. En Inclusio. Dus in die zin wordt er wel gekeken naar. Zijn er andere vormen hoe we dit zouden kunnen oplossen? Want de vraag is in de toekomst of we voldoende mantelzorgers zullen hebben om al die zorg die nodig is te verlenen. Dus een echt belangrijk punt om in de komende periode aandacht voor te blijven vragen. Dan is er een vraag van meneer Adderazzi over de bezuinigingen. Eigenlijk moet ik zeggen, technisch gezien hebben we nooit bezuinigd. Dat wil zeggen, elke vraag die er is en die voldeed aan de eisen, is gehonoreerd. Alleen, we hebben de organisatie zo opgepakt dat wij ook aan de zorgaanbiederskant wat stringenter de zaak gecoördineerd hebben, meer in controle gebracht hebben. We hebben de interne organisatie scherper gemaakt. Daar werken nu minder mensen bij als het verleden. Terechte opmerking van mevrouw Steenmets, die vraagt hoeveel mensen zijn er precies. Ja, daar zullen we nog een keer
achteraan moeten gaan. Want je hebt dat ooit een keer gevraagd en we hebben dat zo wel een keer uitzoeken. Dat gaan we nog zeker een keer doen. Maar dat is wel minder dan in het verleden. En, dus in die zin is dat niet echt bezuinigd. En als we kijken heel specifiek naar jeugd, geven we nog steeds meer geld uit. En dan hebben we echt over 8 miljoen meer dan wij binnenkrijgen aan jeugdzorg. Zoals je al heel precies zou kunnen bekijken, dat is wel ingewikkeld. Maar dat is nogmaals steeds de gang van zaken. Dus in die zin, we gaan niet bezuinigen, want wij zeggen steeds, we geven de zorg die we geven, die houden we aan. Die gevraagd is, die gaan we passend invullen. Dat wil niet zeggen dat we elke wens die er is ook vervullen. Dat is wat anders. We geven passende zorg en dat kunnen we organiseren. Dan was er nog een opmerking van mevrouw Holla over de dankbesteding en die daarin is, de open inloop. Ja, heel terecht, dat zullen we ook technisch moeten aanpassen. U hebt helemaal gelijk. Een dankbesteding is alleen als er een indicatie van tevoren is afgegeven. En dat heeft niks met de open inloop te maken. Daar is iedereen vrij om wel naartoe te gaan zonder dat er een beschikking is. Dus we zullen dat herstellen op die pagina die u aangeeft. Ja, volgens mij heb ik de punten genoemd die u gevraagd heeft en heb ik toegelicht. Dan is misschien meneer Vervoorn aanvullend.
Dankjewel. Meneer Schatterjee, wil meneer Vervoorn nog iets toevoegen?
Jazeker, voorzitter, als dat mag, graag. Er zijn een aantal zaken gesteld die ook mijn portfolio raken en ik wil er graag een nader op toelichten. De kans is dat ik een aantal dingen die collega Schatterjee al heeft gezegd misschien in herhaling treed, maar ik denk dat het wel goed is om een aantal dingen wat nader te benoemen. Dan begin ik even bij hetgene wat de heer Boermans zei over de participatie, dat hij dat mist. Ja, zoals hij zelf stelde, een broedende kip moet je niet storen. Dat is denk ik altijd heel goed om dat niet te gaan doen. Maar we hebben ook al aangegeven dat we liefst voor de zomer nader bij uw raad terugkomen. Waar het gaat over de koers door ontwikkeling van de WA. We zijn op dit moment slagen in het maken. En dan hopen we u voor de zomer over te kunnen informeren. Daarbij gesteld hebbende, wetende ook hoe het proces kan verlopen, hoe precair dat af en toe kan zijn, daar heeft de heer Boermans ook over uitgeweid, willen we er wel niet aan vasthouden. Dus ook hier geldt, zorgvuldigheid gaat voor snelheid, maar het streven is wel nog steeds dat we voor de zomer daarmee naar uw raad terugkomen. En wat betreft de aandacht voor de WA, ja, in een kaderstellend document zoals het hier voor ligt, is het niet altijd elk huidig accent op de doelgroep misschien even herkenbaar benoemd. Maar goed, de WA of de WSW als zonderlijk begrip, die treft u misschien niet in het document aan. Maar dat komt ook omdat dit document niet over de organisaties of de regelingen gaat, maar vooral over het richting geven. De richting waar het dus nu in het geval over gaat, die staan ook op verschillende plekken aangegeven. Bijvoorbeeld bij de V's van variëren naar vermogen, of vitaal en veerkrachtig. Daarin is ook welke ankers het gemeentelijk beleid en ook het handelen toekomstige richtingen zullen geven. Veel aandacht voor zowel beperkingen als mogelijkheden en ook ruimte voor maatwerk, diversiteit en inclusiviteit. Daar waar het gaat over armoede, en dat ook wel goed is om daar even iets bij over te zeggen of om daar iets langer bij stil te staan. Zowel in die analyse die er is geweest als ook bij het kompas, de ankers waar u al een aantal keer naar heeft verwezen, staat ook het voorkomen en de bestrijding van armoede centraal. En ook al wordt het woord armoede zelf misschien wat weinig genoemd, met name de V van variëren naar vermogen gaat ook over rekening houden met iemands omstandigheden. Waaronder ook begrepen de financiële omstandigheden. En ook die andere V's die raken het voorkomen en bestrijden van armoede. Doordat ze vooral ook faciliterend werken aan de versterking van de weerbaarheid en de wendbaarheid. En daarmee ook het probleem van armoede meer in de wortel proberen te bereiken. En ja, wat mevrouw Van der Leeuw al aangaf, armoede en uitsluiting ontstaat ook niet zomaar. En de aanpak die moet langdurig, want anders beklijft het niet. Nou, dat zijn ware woorden, die onderschrijf ik maar al te best. Ik heb al vaker ook al aangegeven richting uw raad dat dit ook een heel moeilijk proces is. Als gemeente kunnen we heel veel willen. Daar hebben we ook hele stevige ambities op en dat is denk ik ook goed. Alleen we zijn wel ontzettend afhankelijk van anderen, ook van derden, om het ook daadwerkelijk voor elkaar te kunnen krijgen. Daar zetten we ons, met alle kracht die we zetten ons daarvoor in. En met name waar het gaat over preventie en vroegsignalering, wat het juist moet voorkomen dat mensen in een armoede of een schuldenpositie terecht kunnen, of terechtkomen. Maar zeker ook waar het gaat om de curatie en de nazorg, om mensen die in een bepaalde positie zitten, om die daar snel mogelijk ook weer uit te halen en hen ook daar een perspectief te bieden. Dan zijn er nog vragen gesteld over de sociale cohesie. Collega Schatten, je zei er net ook al iets over. Zeker daar waar het gaat over wijkcentra en sporten, denken dat de heer Aerts een hele goede aanvulling heeft gegeven en ook goede aanbevelingen heeft meegegeven. Dus die kunnen wij zeker meenemen. Dat vind ik wel een hele waardevolle opmerking die er is gegeven. En even kijken, de menselijke maat. Hij is een aantal keer aan de orde geweest. Hoe borgen we de menselijke maat ook in dit kader? Ja, het kader van zich borgt dat misschien niet, maar het kader is wel doorspekt van de mens en de menselijke maat. Die staat ook centraal, zeker ook in de interviews die er zijn geweest. Ook daarin kwam het gewoon naar voren en dat is ook belangrijk dat juist de mens, dat daar dit kader ook naartoe is geschreven. En die focus, ja, om die mooie woorden ook in daden om te zetten, dat we denken, focus die we allemaal moeten hebben. Maar het is ook lastig om dan standaard maatwerk tot norm te moeten gaan verheffen. Ik denk dat daar gewoon meer voor nodig is. En ook een voortdurende reflectie om ons eigen handelen. Ook om te voorkomen dat de menselijke maat misschien ondersneeuwt. Of niet datgene gaat worden wat we eigenlijk graag voor ogen hebben hiermee. En ik heb dat al eens eerder aan meegegeven. Bijvoorbeeld de lessen van de kinderen van toeslagenaffaire. Maar ook andere ervaringen, ook de ervaringen die uw raad zelf heeft zichtbaar gemaakt, die dragen mede bij aan de kanteling van die focus. En die zou u ook in dit nieuwe beleidskader moeten lezen. Maatwerk, en dan ga ik ook even in op hetgeen wat mevrouw Van der Leeuwen zei over de doorbraakmethode. Doorbraakmethode daar zijn wel meerdere termen voor. Dat zijn pilots die we uiteraard volgen, ook binnen het G40 verband van de grote 40 gemeenten waar we als Venlo ook in zitten. Ook daar wordt dat steeds bekeken en ook als gemeente Venlo bekijken wat we daarmee kunnen gaan doen. Wat belangrijk hierin is, hoe je het ook noemt, het moet zijn maatwerk zonder willekeur. En argumentatie moet ook op cliëntniveau zitten. Hè? Om door die regeltjes heen te kunnen kijken. Een integrale afweging te kunnen maken. Het dejuridiserend bezig zijn. Integraal, misschien zelfs holistisch. In ieder geval, er moet maatschappelijke wens in te halen zijn. En maatschappelijke maat lijkt er wel op. Ook in Venlo zitten we op casusniveau op de randjes. In plaats van dat we daar binnen aan de kleuren zijn. Conform uw wensen in het najaar zijn we ook vooral buiten hier. Op de randjes aan te kleuren. Om juist om beter maatwerk te kunnen geven. En ook die menselijke maat te kunnen leveren. Even kijken, heb ik daarmee alles benoemd? De VVD die hadden nog over de bouwstenen. Ik denk dat die bouwstenen juist prominent in dit stuk staan. Ook zoals benoemd en vertaald naar die ankers en die accenten. Het geldt zelf ook voor die sociale cohesie. Het zit heel erg sterk in het vinden en het verbinden. En ook heel erg specifiek. Voor de kracht van bijvoorbeeld voeding, maar daar heeft collega Aerts hier zojuist al meer dan genoeg over voor gezegd. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee een vrij volledig reactie heb kunnen geven. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vervoort. Is dit onderdeel rijp voor agendering, beste raad? Ja, oké, goed zo, dan doen wij dat. En dan gaan we door naar het laatste agendapunt van vanavond. Het is nu bijna 9:00, er staat een uurtje voor. We gaan aan de slag met het richtinggevend debat vraagstukken ADOC inclusie. Portefeuillehouder de heer Schatoyer. U heeft een zestal essentiële vragen geformuleerd. Die gaan we zo meteen stuk voor stuk bespreken. Dat betekent een minuut of 10 per vraag die we daarvoor hebben. Verzoek aan u is om dus geen lange monologen te geven. Geef graag uw reactie op de vragen. En wel zodanig dat het uitnodigt tot een gesprek met elkaar. En mocht een vraag nou te lang duren, mocht er te veel, wijken we te zeer uit, dan duurt het te lang. Dan gaat de vraag terug naar de werkgroep, wat mij betreft. En dan vraag ik aan hen om hiervoor in de toekomst een volgende gelegenheid te organiseren. Ik zou graag willen beginnen met de eerste vraag. Eventjes kijken, die gaat over etniciteit, religie, levensbeschouwing. Ja.
Voorzitter, mag ik voordat we beginnen even nog een vraag stellen aan de ondertekenaar van het stuk?
Dat mag. Gaat uw gang, meneer Verheijen.
Dat is heel fijn. Dat is dan met wellicht een beetje het debat inkaderen. Dus wellicht dat mevrouw van der Leeuw daar even iets over kan zeggen. Wat nou uiteindelijk het eindpunt is van dit verhaal. Dus wat nou uiteindelijk het eindpunt is van de input die wij vandaag leveren. Is dat zoals dat in het stuk staat, dat er helemaal aan het einde van de periode een verhaal komt naar de volgende raad toe. Dus eigenlijk dat we in deze periode daar helemaal niets meer mee doen. Of dat we alsnog vragen aan bijvoorbeeld de heer Vervoort om op het gebied van armoedebeleid opnieuw te gaan aan de slag te gaan met het armoedebeleid. Dat is mij niet helemaal helder. Wellicht dat een kleine toelichting daarop wel handig is, ook om het debat wat te stroomlijnen.
U vroeg dat aan mevrouw van der Leeuw volgens mij, hè, meneer Van Heijen?
Ja, haar handtekening staat eronder, samen met die van Geert van Soest, maar daar zal ik het niet afvragen.
Hij zit al nee te knikken hier tegenover mij. Dank u wel, meneer Van Heijen. Mevrouw van der Leeuw, kunt u een antwoord op geven?
Ja, dank u, voorzitter. We hebben als raadswerkgroep A-dossier natuurlijk voor vanavond deze 6 punten voorgelegd om van meer mensen als alleen de raadswerkgroep hierover input te krijgen. Het is ook op 3 maart in een werkconferentie besproken met verschillende partners uit de samenleving. En afhankelijk van hoe het, wat vanavond nog wordt opgehaald, zullen de leden van de werkgroep op deze onderdelen dus verder kijken van, is er al voldoende stof voor concrete voorstellen die op deze vragen betrekking hebben? En los daarvan, of in uitbreiding daarop, kan het zo zijn dat we als raadswerkgroep ook een completer stuk nog maken, deze raadsperiode uiteraard, om ons allemaal een overzicht te geven van welke inzichten en concrete problematieken zijn er nog waar we als raad mee aan de slag moeten als het gaat over die inclusie. Het is duidelijk dat de inclusie gaat op zoveel terreinen, speelt dat een rol. Ze komen het in allerlei programma's tegen, in allerlei nieuwe en al liggende visiestukken. En we zullen met de raadswerkgroep ons stinkende best doen om er voor de raad ook een goed overzicht af te geven waar we zelf dan met deze raad op terug kunnen kijken en vooruit kunnen kijken, zodat er op het onderwerp van inclusie het nodige verder bereikt gaat worden. En het is nu dus vooral aan de hoop van de raadswerkgroep om meer geluiden over deze 6 vragen te verzamelen. En daar gaat de raadswerkgroep dan verder mee aan de slag.
Ja, ik zie je knikken, meneer Verheijen. Misschien wens u gelijk te reageren op de eerste vraag, of we als gemeente doelgroepenbeleid moeten maken en toepassen. Nou, meneer Verheijen, gaat u gaan.
Dat is wel meteen op mijn bordje. Ik voer het woord omdat mevrouw Steenmetz natuurlijk onderdeel uitmaakt van de werkgroep. Dus daarom kwamen we ook als fractie ineens met een aantal procedurele, van waar leidt dit nou toe? Maar even als ik kijk naar de inhoud. In de eerste plaats is de vraag over Stierstaat is wel wonderlijk. En zeker bij integratie, bij dit soort debatten, doen woorden ertoe. De vraag, zou de gemeente cultureel diverse groepen extra moeten belichten? Ik heb me heel lang gebogen over die zin. Hè? Wat zijn cultureel diverse groepen en hoe gaan we die belichten? Is dat in de cultuursector belichten we natuurlijk veel. Maar hier wordt vast iets anders mee bedoeld. Dus het is al worstelen met dit soort termen. Als ik in 3 zinnen even daarop mag reageren en probeer even een richting dan te geven. Er is volgens mij geen generiek antwoord op te geven. Het is echt een maak wel wat uit of je nou hebt over een derde generatie arbeidsmigrant of nieuwe vluchtelingen uit Syrië of waar dan ook uit of migranten, economische migranten of iets dergelijks. Hè. Dus een generiek antwoord is niet te geven. Ik ben wel van opvatting als VVD ook, het komt niet vanzelf goed. We zullen moeten ingrijpen. Wat mij betreft zijn daar
ook vanuit de VVD minder dogma's dan dat er ooit waren. Toen ik nog jonger was dan ik nu ben, zaten allemaal dogma's. Hè, van ja, we moeten geen doelgroepenbeleid, maar generiek beleid voeren. Communicatie in andere talen mag beslist niet, hè, want mensen moeten zich aanpassen. Ik ben misschien wat ouder geworden of wat wijzer, ik weet dat niet. Maar iets minder dogmatisch, dus uiteindelijk moet je doen wat werkt. Wat ik mis in ieder geval in de stukken, de bijlagen die er ook bij zaten, is het verhaal over onderwijs. Volgens mij hebben we wel eens ook, denk ik, allemaal de serie Klassen gezien die vorig jaar werd uitgezonden op de NPO over Amsterdam-Noord. Daar zie je gewoon onderwijs en dat mis ik eigenlijk wel een beetje in ons verhaal, ook in de gemeente. Onderwijs is denk ik wel de sleutel. Als gemeente heb je daar weinig formele rol, maar omdat je natuurlijk een open huishouding hebt, mag je je ook met onderwijs bezighouden. Hoef je je niet te beperken tot alleen maar onderwijshuisvesting, de traditionele rol. Maar mag je ook volgens mij het gesprek aangaan, stimuleren, iets anders doen met dat onderwijs. En dat zou ik nog wel een spannende rol vinden. Steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam doen dat natuurlijk al. Iets kleinere steden zijn daar nog wat, wat terughoudender in om echt op de inhoud van het onderwijs. Van bijvoorbeeld schoolverlaten ook gewoon het gesprek aangaan. Wat doen jullie nou echt op die school inhoudelijk? Kunnen we jullie daarbij helpen? Dat soort zaken. Eén suggestie in de bijlage over een inclusiviteitstoets bij elk voorstel. Ben ik niet zo'n voorstander van. Dat heeft volgens mij meer bureaucratie met zich mee dan een echte oplossing. Tot zover. Is dat een beetje naar uw genoegen, voorzitter?
Ja, zeker, meneer Verijn. Dankjewel. Ik zou iemand willen vragen om hierop te reageren. Meneer Boelmans, ik zie dat u uw hand opsteekt. Maar nog een microfoontje aan heeft. Lukt dat, meneer Boelmans? Anders geef ik meneer Pico gauw even het woord. Hey, ook een ziek zwaai.
Hij is aan, sorry. Hij is aan.
Hey, meneer Pico, klein momentje nog. Meneer Boelmans, gaat u gang.
Het gaat over het doelgroepenbeleid. Ik heb onlangs in maart de werkconferentie inclusiviteit bijgewoond en de opmerking gemaakt dat het mij is opgevallen dat in de stukken over exclusiviteit die ik gelezen heb, de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, daar heb je het weer, nergens aan de orde komt. Terwijl gemeenten wettelijk verplicht zijn deze mensen te helpen bij het vinden van passend werk. Mijn vraag is erom, wat is de reden dat deze groep mensen met een beperking in het doelgroepenregister zijn opgenomen, nergens in die stukken over inclusiviteit voorkomt.
Oké, dankjewel. Meneer Pico, ik wens ook een opmerking te maken.
Nou, ik ga natuurlijk om het debat vanavond. Hè. Ik heb goed geluisterd naar de woorden van de heer Verheijen. Wat mij opvalt is dat de heer Verheijen zich nogal beperkt tot etniciteit of herkomst. Ja, inclusiviteit is natuurlijk veel breder dan dat. Het gaat niet alleen over herkomst of etniciteit. Het gaat ook over mentaliteit of seksuele geaardheid. Uitgesloten dreigt te worden, moeten we zien te voorkomen natuurlijk. Daar gaat het eigenlijk om.
Iemand maakt de microfoon nog aan en het stoort.
Ja.
Ja, en dan mag ik gelijk gebruik van de gelegenheid. Meneer Boelmans, u stelde net een vraag, maar er is geen portefeuillehouder hier die straks uw vragen gaat beantwoorden. De bedoeling is juist om hier een soort open debat te krijgen waarin iedereen zijn mening kwijt kan in alle openheid.
Nou, ik had die vraag eigenlijk aan mevrouw van der Leeuw willen stellen.
Oké, nou, misschien wil zij straks even reageren dan. Meneer Pico, gaat u gang.
Ja, ik hoor even het inbreng van de heer Verheijen. Dus inclusiviteit is breder dan etniciteit of land van herkomst, seksuele geaardheid speelt ook een rol daarin. Dat het niet vanzelf goed komt, dat mogen duidelijk zijn. Dat zei de heer Verheijen ook, ik sluit me daar heel bij aan. Het komt ook niet vanzelf goed, het is een lang proces wat soms generaties duurt om in te bedden. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de Nederlands-Indische mensen waar ik iets over kan en misschien ook mag zeggen. Dat heeft ook generaties geduurd voordat die zich volledig hebben ingebed in de samenleving. Los van het feit dat ze al Nederlander waren toen ze hier kwamen. Die hadden al een voorsprong. Maar of je doelgroepenbeleid erop moet loslaten, dat is inderdaad de vraag. Ikzelf ben een van de voorvechters geweest aan het begin van deze periode, in de eerste dagen, voor het vaststellen van het ADOC als dit ADOC wat er nu ligt. We hebben dat in het presidium stevig omvochten met elkaar. Uiteindelijk is het dat geworden. En ik ben tot inzicht gekomen. Ik denk dat je vooral moet voorkomen dat je gaat pamperen. Je moet mensen niet dermate gaan begeleiden in hun zogenaamde problematiek of hun vraagstuk. Waarbij je al het eigen initiatief dat er ook maar nog eventjes aanwezig zou kunnen zijn, ontdekt. Ze moeten zelf de kracht kunnen vinden om op zoek te gaan naar hun rol in deze samenleving. Daar echter, waar groepen van mensen dreigen vast te lopen in de maalstroom van deze samenleving, of het nou om taalachterstand is, of over opleidingsachterstand, of wat voor achterstand dan ook, daar zul je inderdaad de helpende hand moeten bieden. Maar doelgroepenbeleid op zich moet geen doel zijn, het moet een middel zijn om die clubs of mensen of groepen die in de knel komen inderdaad aan de hand te nemen op weg naar een rechtvaardige plaats en plek in onze samenleving. Dat even als reactie op de woorden van de heer Mark Verheijen. Dank u.
Ja, waarvoor dank, meneer Pico. Iemand?
Voorzitter.
Meneer Verheijen.
Ja, oh, sorry. Wie was het?
Ja.
Wie was voor?
Ja, ik gaf u het woord met meneer Verheijen. Want ik zei, mevrouw Holle heeft ook een handje opgestoken.
Ja, ik kan reageren op meneer Boermans.
Gaat u gang.
Ja. Ooit in het verleden hebben wij als Venlo bovenaan gestaan met het uitvoeren van Agenda 22. Ik weet nog dat wethouder Lamers toen daar een prijs mee gewonnen heeft. Het zou misschien goed zijn om die weer eens boven tafel te halen. Dat zijn 22 punten vastgesteld door de Verenigde Naties. Hoe we mensen met een functiebeperking volledig kunnen laten meedoen in onze samenleving. Misschien zouden we daar weer eens een opfrissertje van moeten krijgen. Dat is eigenlijk mijn opmerking.
Dankjewel, mevrouw Holle. Meneer Feijen, ik geef graag het woord aan u.
Ja, dank u wel. Ja, u kunt begrijpen dat wij absoluut tegen doelgroepenbeleid zijn. Inclusie is wat ons betreft een heel andere betekenis. Een betekenis die eigenlijk de maatschappij moet dat zelf uit kunnen maken. Daar bevreemdt het juist dat de VVD, die volgens mij toch een liberale maatschappij nahangt, op een gegeven moment mensen gaat sorteren in groepjes. Groepjes die waarschijnlijk alleen maar tot meer exclusie zullen leiden. Dus daarop voortbedurende kan ik eigenlijk de heel doelgroepenbeleid eigenlijk absoluut niet ondersteunen. Nog dat ik het nut en de noodzaak ervan inzie. Dat betreft de reactie op meneer Verheijen.
Dank u wel, meneer Verheijen. Ik geef eerst even het woord aan mevrouw Wijngaarten. Die zat al een tijdje met haar digitale hand omhoog. Mevrouw Wijngaarten.
Dank u wel. Ik wil even reageren op de bijdrage van de VVD. Het is wel verrast, maar ik ben het helemaal eens wat betreft het onderwijs. Ik denk dat dat een cruciale rol is. En daar heb ik moet beginnen. En een stukje ook over taalleren heb ik ook langs horen komen. Voor de SP is het taalleren geen vraag, maar een eis. Ik vind dat de taal geleerd moet worden. En ook daar weer is het onderwijs een cruciale rol. En wat doelgroepenbeleid betreft, kijk, als je doelgroepenbeleid doet, dan zet je bijvoorbeeld, dan heb je al segregatie omdat je verschillende doelgroepen hebt. Dat betekent niet dat je als gemeente niet mensen kan ondersteunen met een stukje maatwerk, maar dat moet meer op individueel vlak zijn als dat je zegt, hey, ik zet een groep apart. Dus doelgroepenbeleid, nee.
Oké, dankjewel. Ik zie een zwaai, meneer Oorhoets. Ik zag al twee handjes eerder, die van meneer Pico en meneer Aarts. Meneer Pico, het woord is eerst aan u.
Ja, op de PVV reagerend. Ja, ik kan me die, waar ik net al op al aanhaalde, die eerste gesprek in het presidium herinneren waar de keuze gemaakt moest worden. De PVV was toen al moordelijkers tegen. Dat zal ook niet veranderd zijn. Wat ik wel interessant vind, is dat mevrouw Holla benoemde het Agenda 22. En Agenda 22 gaat ervan uit dat bij alles wat de gemeente doet, ze tussen de oren hebben het belang van groepen die minder bedeeld zijn of die aandacht nodig hebben. En ik denk wat wij als einddoel van deze raadswerkgroep zullen moeten gaan creëren, is een soort statement of een memorandum of een verklaring waarin wij stellen dat conform Agenda 22 inclusiviteit altijd een gedachtegang moet zijn binnen onze organisatie. En wellicht zullen we ervoor moeten gaan pleiten om in de programma's ergens een plekje te vinden of een deurtje te vinden of een loketje te vinden of een aanhaking te vinden waar dit thema ook geborgd wordt in de gemeentelijke organisatie. Dat even als reactie op de PVV en mevrouw Holle. Ja, dank u wel.
Dank u wel. Oké, meneer Aarts, aan u.
Ja, voorzitter, relatief kort. Ik ben een volgend lid van de werkgroep. Ik ben er niet actief bij betrokken om meer dan de reden. Dat hoef ik me niet toe te leggen. Maar als ik kijk naar een aantal opmerkingen die gemaakt zijn, dan denk ik dat een van de belangrijkste is dat je niet moet gaan kijken naar doelgroepen, maar naar rollen, naar mogelijkheden die je eigenlijk op een goede manier zou kunnen invullen. En heel terecht wat de collega Verheijen zegt, onderwijs is daar verschrikkelijk belangrijk in. Dat is het begin van alles. Onderwijs roepen wij altijd, maar ook op dit onderdeel. Inclusiviteit zou eigenlijk helemaal geen discussiethema moeten zijn. Soms maken mensen ervan, hè, omdat het zo goed uitkomt. Of dat ze dat politiek handig vinden. Dat moet iedereen maar voor zichzelf bepalen. Maar een aantal andere zaken, inclusiviteit, ja, dat is hoe gedraag je je als persoon, als mens. En een hoop van jullie weten bijvoorbeeld dat ik nogal vaak in Duitsland ben. In een bepaald gebied. En daar wordt het niet prettig gevonden om op zondag activiteiten te doen. De zondagsroeien. En niemand haalt zich in zijn hoofd om op zondag het gras te gaan maaien. Dat soort zaken horen bij inclusiviteit. Rekening houden met je omgeving en zorgen dat je op die manier bijdraagt aan een sociale cohesie. Onderwerp wat ik straks al gebruikt heb. Dus ik denk dat we veel meer moeten proberen om in te zetten en daar een agenda van te maken, samen met onderwijs, maar ook met sportverenigingen, om dat stukje bij stukje die inclusiviteit normaal te laten zijn, wat het eigenlijk zou moeten zijn. En dat bereik je niet door op doelgroepen en op zaken die dadelijk in vraag 2 aan de orde komen, om daar stevig op door te gaan pakken. Ik zie toch liever een iets andere aanpak.
Voorzitter?
Dankjewel. Meneer Oroes, geef ik eerst even het woord.
Voorzitter?
Voorzitter, dankjewel. Ja, als ik nu doelgroepenbeleid moet noemen, iets anders. Mensen willen gewoon een fatsoenlijk bestaan opbouwen met een deel van hun identiteit die voor hun waardevol is. Dat willen ze graag bij zich dragen. Ik geef een voorbeeld waar het eigenlijk al meteen misgaat. En dat is... Ramadan, ze eten met de agenda van vandaag daar helemaal geen rekening mee houden. Dus ja, daar gaat het al mis mee. Willen we fatsoenlijk met elkaar een samenleving zijn, is het heel belangrijk dat we ook rekening houden met elkaar. Dus ja, we kunnen eigenlijk niet... Ik denk dat we steeds moeten blijven hameren van hou ik rekening mee dat er ook mensen zijn met een andere levensbeschouwing, etniciteit, andere voor hun belangrijke zaken zoals geaardheid of zo. Dus zoals ik zei, als ik maar een voorbeeld moet geven, vandaag vergadering, er is Ramadan, 20:36, kunnen we eten, maar er wordt helemaal geen rekening mee gehouden. Dus ik denk dat er nog heel veel werk is voor ons en ik hoop dat de toekomstige generaties wat makkelijker krijgen. Dank u wel.
Voorzitter?
Omwille van de tijd, dames en heren.
Voorzitter, ik wil wel voor iedereen.
We lopen behoorlijk uit de tijd. Wie riep daar iets? Meneer Fijnje, vindt u het goed? Ik geef eerst even aan twee andere mensen die nog niet het woord hebben gehad. Meneer Adarazzi, allereerst aan u.
Ja, nou, ik was in de bedoeling dat ik ook ga mengen in de discussie. Maar ik word een beetje getriggerd, want ik deel wel de opvatting van de heer Oroes. De heer Arts, ik snap je. Als je zegt, god, daar moet we er iets over hebben. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Dat zit niet in het systeem. Het feit dat wij nu ook menselijke maat ook als item gebruiken in de maatschappelijke domein, dat zit ook niet in het systeem. Dat er niemand mag discrimineren, dat mag eigenlijk niet, maar toch moeten wij daar aandacht aan geven. En ik vind dat inclusiviteit, maar misschien kunnen wij daar verschillen over de visie en over de definitie daarvan, maar ik denk dat dat nog steeds belangrijk is en het is goed om daar over te hebben. Dat wil ik even gezegd hebben.
Dank je wel. Meneer Jansen, aan u.
U bedoelt mij, denk ik.
GroenLinks, sorry.
Dank u wel. Ik hoor mensen zeggen we zijn tegen doelgroepenbeleid. Ik vind dat eigenlijk een beetje raar. Want we bespreken in de politieke arena armoede, mensen in armoede, mensen die sporten. We hebben het over mensen in de LHBTI-samenleving. We hebben het over jeugd. Daar zijn we eigenlijk constant mee bezig. Dus ik vind dat je het doelgroepenbeleid breed moet zien. En als je het nou hebt over mensen met een andere levensbeschouwing of mensen met een andere etniciteit. Overal waar we als samenleving denken dat er een probleem is en wij als politiek daar een rol in zouden kunnen pakken om die samenleving beter te maken, ben ik er voorstander van dat we die rol pakken. En ik moet wel meegeven, meneer Aerts, het onderwijs is daar inderdaad essentieel in, vooral taalonderwijs. Maar inderdaad, dat is een hele belangrijke kapstok om dat beter te maken. En daar wil ik bij laten.
Dank u wel, meneer Jansen. Ik ga toch omwille van de tijd, ik gebruik het even als een bruggetje, meneer Jansen, door naar vraag 2.
Voorzitter.
Waarin u, ook... Ja, oké, okay, nou meneer Feijen, dan gaat u gang.
Volgens mij was het ook de VVD die wat zei.
Maar, ik kan dat heel moeilijk zien, moet ik eerlijk zeggen.
Maar ik geef meneer de VVD wel even het woord.
Nou, dankjewel. Okay. Meneer Verheijen dan.
Misschien om heel concreet ook en praktisch te eindigen. Als ik hoor van allerlei opvattingen, een aantal zijn er heel concreet. Maar die van het onderwijs, die blijft toch fascineren. Hoe kun je nou via het onderwijs groepen inclusief meenemen, de achterstanden opheffen en dergelijke. Dus ook aan de heer Aerts hoe we daar een stap zouden kunnen zetten. Het zou echt een breuk zijn met een traditie in Venlo. Ik heb altijd als voordeel als je thuis bent, dan kun je op de boekenkast pakken. En dat is het mooie boek van Lodewijk Asscher, de biografie. Waar ook heel fijn staat hoe hij in Amsterdam op enig moment heeft gedacht van, nou, ik ga mij bemoeien met de inhoud van het onderwijs. Met het oplossen van de achterstand. Niet door hele mooie gebouwen neer te zetten. In de traditionele rol van gemeente. Maar ook gewoon door in die klasse te kijken. Wat doe ik daaraan? Zou dat bijvoorbeeld iets zijn voor de werkgroep? Om nou heel exclusief van, nou, Venlo moet een andere rol nemen op het gebied van onderwijs. Dus niet alleen een beetje marginale rol en de onderwijs-jeugdzorg-connectie. Maar ook echt om zo achterstanden. En dan dus ook financieel kijken van wat kun je daar nou doen om die achterstanden. Zou dat een hele concrete zijn waar we ons, daar kan ik ook concreet iets aan mevrouw van der Leeuw meegeven. Lees het hoofdstuk in het boek over Lodewijk Asscher, hoe hij dat heeft gedaan. Ik ben een heldenverering zo over Lodewijk Asscher, maar heel concreet. En misschien kunnen we daar een soort Venlo's model van maken. Wij accepteren niet dat er in scholen achterstanden in stand worden gehouden of worden vergroot zelfs gedurende de schoolcarrière.
Meneer Aerts.
Ja, voorzitter, een directe vraag. Een hele leuke en heel toepasselijk, denk ik. Maar ik wil het zelfs iets verbreden. Wat kunnen wij er samen aan doen? Door in gesprek te gaan en te kijken van witte en zwarte scholen. Want dat heeft ook te maken met inclusiviteit, wel of niet. Dus ja, ik denk dat het een heel goed thema zou zijn om dat handen en voeten te geven in deze werkgroep. En ik zeg het misschien een beetje cynisch, maar dat is niet zo bedoeld. Daar komt er ook echt iets uit. Want dat is een beetje het probleem, denk ik, wat we tot nu toe gehad hebben. Met de manier waarop we het hebben moeten aanvliegen in deze werkgroep. En dit zou een heel stevig thema zijn waar we een boodschap aan kunnen verbinden. Dus ja, graag.
Oké, okay. Ik stap even over meneer Oorhoed, ik zie u zwaaien. Misschien kunt u gelijk de tweede vraag daarin beantwoorden. Hoe het samenleven te bevorderen tussen groepen met verschillende levensbeschouwingen. Want dat raakt daar ook wel aan, neem ik aan. Dus we stappen naloos over naar vraag 2. Meneer Oorhoeds, het woord is aan u.
Even een vraag, meneer Verheijen, over onderwijs. Dat is zeer belangrijk. Maar ik heb even gekeken op de site van UNICEF. En er wordt gezegd over eigen taal en cultuur. Kinderen met een taal en cultuur die anders is dan van de meeste mensen in het land worden een minderheid genoemd. Minderheden hebben recht op hun eigen taal, cultuur en godsdienst. Hoe kijkt u, meneer Verheijen? Ook andere fracties, van dat er mensen zijn in Venlo die graag willen dat hun kinderen onderwijs krijgen in hun extra onderwijs voor moedertaal. Wat is kinderrecht? Ik bedoel, kijk, dat is ook een wens van de bevolking, van sommigen.
Voorzitter?
Nou ga ik de voorzitter geen plezier doen natuurlijk als ik hier heel uitgebreid op inga. Ik kan het volgens mij ook in twee zinnen proberen. Volgens mij staat de vrijheid van onderwijs behoudens dat wat de wet daarover stelt, staat er niets in de weg. Om ook gewoon op die scholen wel te kijken van waar zijn er nou maatschappelijke achterstanden. Dus ik vind de vrijheid van onderwijs prima. Je kunt altijd discussiëren van in hoeverre hoe ver gaat dat. Maar dat wil niet zeggen dat je achterstanden accepteert. Als die achterstanden bestaan doordat mensen
te veel in hun eigen taal, te veel in hun eigen wereld ook blijven en daardoor niet voorbereid worden op de samenleving daarna, moet je kunnen ingrijpen. Als we daar als gemeente aan kunnen bijdragen, zou dat denk ik wel heel belangrijk en heel waardevol zijn.
Meneer, dan kan ik daar kort
even... Mevrouw Holle, ik geef mevrouw Holle even het woord.
Ik wil even meneer Oerits zeggen dat in het verleden, ja, op basisscholen lesgegeven in de OECD, dat was de onderwijs eigen taal en cultuur. En juist om die reden wat meneer Verheijen nu zegt, is dat afgeschaft. Omdat dus daar de groepen weer apart kwamen te staan. En inderdaad dat de eigen taal en cultuur niet op scholen gepromoot moet worden. Juist om de integratie te bevorderen. Dus dat is ooit geweest, maar dat is het niet meer. Een tweede punt wat ik nog had, en dan ben ik het even weer kwijt. Dat ging over, dat onderwijs. Misschien zou de werkgroep ook eens contact kunnen opnemen met de groep Binnenkracht. Dan hebben wij de werkgroep Kind en Armoede. En er zijn twee personen die de scholen bezoeken om op dit onderwerp, maar ook op cultuur en integratie in de scholen samen met onderwijs, leerkrachten en kinderen over te praten. Dus misschien zouden ze elkaar daarmee kunnen versterken. Dat was het, dankjewel.
Voorzitter.
Meneer Oerits, probeer ook antwoord op vraag 2 te geven, want anders komen we niet verder. Ja.
Het is misschien ook, voegt dat ook toe iets aan de discussie, maar ik heb in Turkije ben ik nooit naar school gegaan. In Nederland heb ik onderwijs gevolgd vanaf de kleuterschool. En ik heb ook in Nederland op de basisschool een Turks les gehad, zoals mevrouw Ola dat zegt. En er zijn onderzoeken dat kinderen die ook goed zijn in hun moedertaal veel meer presteren dan normaal. Dus ik begrijp niet hoe u aan die conclusie komt dat integratie in de weg zou staan en dat achterstanden zou ontwikkelen. Dus zoals ik zei, er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen die goed zijn in eigen moedertaal veel eigenlijk beter scoren dan van kinderen die dat niet kunnen. Dus ik begrijp niet waar u dat op baseert. En integratie in de weg staan. Dan denk ik dat we niet hebben, dat u niet over integratie hebt, maar meer over assimilatie. Dat staat dat wel in de weg, klopt. Maar mensen willen niet assimileren, maar integreren met hun eigen identiteit. Ja.
Mag ik daar nog één klein woord over zeggen? We hebben tegenwoordig op scholen niet alleen Turkse mensen, maar ook Marokkaanse, Somaliërs, Eritreërs, Syriërs. Die kunnen we niet allemaal in de eigen taal cultuur lesgeven. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk niet meer te doen. Al zou dat
mevrouw Willem, het is een recht.
Nee, het is geen recht meer.
Mevrouw Holla, meneer Oerits. Gezien de tijd, hè, want we willen 6 vragen beantwoorden waarin ieder zienswijze enigszins aan het licht komt. Ik denk dat we niet te diep hierop in moeten gaan, hoe lastig ik dat ook vind. Meneer Pico, u wenst er ook iets over te vertellen. Doet het even met de microfoon aan, alsjeblieft. De tweede vraag.
Ja, vraag 2. Hoe gaan we groepen dichter bij elkaar brengen? Of hoe slechten we de barrières tussen groepen? Hoe willen we naar een grote gemene deler van allemaal zelfdenkenden krijgen in deze samenleving? Ik ga iets anders stellen. Ik ga stellen dat de absolute vorm van inclusiviteit is die situatie waarbij een ieder of iedere groep recht heeft op zijn eigen exclusiviteit. En ik denk dat we moeten kijken in hoeverre mensen het recht behouden om hun eigen cultuur, hun eigen gedrag, hun eigen andere voorkeur dan etniciteit willen uitdragen zonder anderen te storen. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste is. Hoe kun je je eigen exclusiviteit waarborgen?
Dankjewel. Meneer Fijnje, ik zie uw hand.
Ja, dank voorzitter. Ja, wat meneer Pieke voorstelt, dat is een utopie. Een utopie in de zin van, als je dat gaat bevorderen, dan krijg je gewoon één grote chaos in de gemeenschap. En die gemeenschap zit daar niet op te wachten. U heeft het net gehad van, ik ben van Indische afkomst, dat kan. Maar ik ben zelf van Antilliaanse afkomst. En ik kan u verzekeren dat ik ook problemen heb gehad. Maar ik heb mezelf uitgezocht en ik ben er ook op een gegeven moment sterker uitgekomen. En dat heeft niks te maken met doelgroepen, nog met levensbeschouwing, nog met iets anders. Dus wat mij betreft is deze vraag eigenlijk overbodig. Laat het gewoon even over de gemeenschap over. De gemeenschap reguleert zichzelf wel. Dank u wel.
Dat is exact ook wat ik heb gezegd in de eerste beantwoording. Dat we het zelf moeten uitzoeken. Alleen daar waar mensen knel dreigen te lopen, zul je ze toch een helpende hand moeten bieden.
Oké, dankjewel. We gaan door naar vraag 3. Die gaat over participatie. De vraag is, moeten we begeleiding voor inburgeraars ook geven aan anderstaligen of nieuwe ingezetenen met een uitkering? Wie wil daar iets over zeggen? Meneer Pico, uw handje is weer omhoog. Ik wil ook best iemand anders de beurt geven.
Antwoord is ja gewoon.
Het antwoord is ja. Meneer Meziani, ik zie ook u zwaaien. Gaat u gang.
Ja, dankjewel voorzitter. Op dit moment zien we een grote groep Oost-Europeanen onze arbeidsmarkt toetreden. Een deel van deze groep maakt de keuze zich duurzaam te vestigen in onze gemeente, soms gepaard met gezinsuitbreiding. Onze inburgeringsprogramma's kunnen een prima aanbod zijn voor deze doelgroep. De wet inburgering is echter niet verplicht voor deze doelgroep. Maar naar onze mening zouden we deze groep wel moeten stimuleren in samenwerking met de werkgevers en de uitzendbranche om gebruik te maken van onze inburgeringstrajecten. Ik eindig, voorzitter, mijn inbreng met te zeggen dat wij ook deze doelgroepen, dus op dit moment is de inburgeringstrajecten alleen maar voor niet-westerse allochtonen verplicht. Maar we zouden deze doelgroepen, wanneer ze gebruik maken van onze sociale voorzieningen, ook moeten verplichten om deze inburgeringstrajecten te volgen. Tot zover.
Dank u wel. Dank u wel, meneer Verheijen. Dat bent u. Oh, u wenst niet te zeggen. Uw handje stond er nog. Oké.
Okay? Ik laat deze, maar wij zijn selectief. Ik heb deze vraag even links laten liggen.
Oké.
Okay. Ik dacht, als we op alle vragen met z'n allen gaan antwoorden.
Nou ja, ik zag uw handje, dus vandaar dat ik u het woord gaf. Iemand anders die over deze vraag nog iets wenst toe te voegen? Nee, dan ga ik door naar de volgende vraag in dit kader. Of we ons geld voor bijstandsgerechtigden inzetten voor kansrijke mensen, of voor de moeilijke groepen waar veel inzet voor nodig is, of dat we juist iedereen een beetje gaan helpen. Dus gaan we een keuze maken of proberen we iedereen te helpen. Meneer Boermans, aan u het woord.
Ja, dankjewel. Er staat onder, het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar werk is duur en het budget is gelimiteerd. En daar heb ik een vraag over. Misschien aan wethouder van Voort of wethouder Schadding. Zoals ik al zei, is de gemeente wettelijk verplicht om mensen met een beperking te helpen bij het vinden van een passende baan. Mijn vraag is het budget voor het helpen van mensen met een beperking bij het vinden van passend werk ook gelimiteerd? Omdat de overheid bijvoorbeeld onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt? En wordt het budget, gelet op de wettelijke verplichting, dan uit eigen middelen aangevuld als dat nodig is?
De laatste meneer Boermans,
is dat gewaarborgd?
U bent onderling, met de raad bent u aan het discussiëren momenteel, dus ik wou de wethouders er even uitlaten, met uw goedvinden. Misschien wil iemand anders daarop antwoorden. Meneer Boermans, uw toestel staat nog aan, uw microfoon.
Oké.
Iemand anders een reactie op meneer Boermans?
Ja, voorzitter, het is moeilijk als oppositie om een college te gaan zitten verdedigen. Maar ik kan me voorstellen dat de wethouders iets zou zeggen van ja, we kunnen niet de hele wet de wereld redden. Dus zullen we keuzes moeten maken. En dan noemen ze dan het oneerbiedig. Dan kijk je dan gelijk naar de SP. Het laaghangend fruit zou je dan heel snel kunnen helpen. En net wat wordt gezegd, de budgetten zijn gewoon beperkt. Wilt u daar meer budget voor vrijmaken, dan kunt u dat altijd natuurlijk aangeven in de vergaderingen. En dan zal er naar gekeken worden bij een meerderheid. Of dat natuurlijk tot resultaat gaat leiden. Ik denk dat het antwoord zal zijn van de wethouder.
Dus het is een politieke zaak.
Ik zie de wethouder ook instemmend bijna lachen. Het is een aanname. Mevrouw Holla, ik zie uw handje. En ik zie dat uw microfoon nog niet aanstaat.
Het ergert voor mensen in de bijstand en in de armoede moeten praten over budgetten. Maar helaas heeft altijd alles met budgetten te maken. Maar ik zou ervoor kiezen om zowel het laaghangend fruit, zoals het genoemd wordt, en oneerbiedig. En ook het granietenbestand, ook oneerbiedig. Ik vind helemaal geen goede termen. Voor mensen in de bijstand, of die nu kansrijk zijn of moeilijk bemiddelbaar, te helpen om eruit te komen. Op dit moment lopen er in het land pilots, en dat heet FIP, dus frequente individuele gesprekken met mensen van het granietenbestand. Dan noem ik het even zo, dan weet iedereen wat ik bedoel. Door de persoonlijke aandacht en de hulp en het steeds terugkeren, zijn er kansen om deze mensen weer erbij te betrekken en iets aan te bieden. Al is het maar vrijwilligerswerk, of al is het maar, dat is ook belangrijk, maar om deze mensen weer perspectief te geven, mee te laten doen in de samenleving en daardoor ook weer een zelfrespect krijgen en daardoor ook eens uit die armoede komen. En mensen die kansrijk zijn, ja, die moeten we natuurlijk ook die kansen geven, maar we moeten het voor iedereen doen die in deze situatie zit, afhankelijk is van een uitkering van de gemeente. 3 jaar, 5 jaar in een uitkeringssituatie is dodelijk. Dus ik vind dat we moeten alle zeilen bijzetten om iedereen weer te activeren. Dankjewel.
Meneer Aerts, wat vindt u daarvan?
Voorzitter, ik ben een beetje verbaasd over dit thema, want dit hebben we natuurlijk tot in het uitgebreide, een paar maanden geleden, zeer uitvoerig besproken met z'n allen. Dus ik vind het eigenlijk overbodig om dat nu te gaan herhalen, om dat te doen. Dus ik wil eigenlijk de werkgroep voorstellen om dit niet als thema mee te nemen, want daar hebben we uitvoerig afspraken over gemaakt en arbeidsparticipatie komt, als het goed is, in juni aan de orde. We gaan dublures doen en die tijd kunnen we beter gebruiken op een andere manier.
Oké, dankjewel. Mevrouw Wijngaarten, ik geef toch nog even graag het woord aan u.
Dankjewel, voorzitter. Je moet beide groepen pakken. En ik wil er wel even iets over zeggen. En inderdaad, we hebben het al vaker over gehad. Beide groepen. Kijk, mensen die korter tot de arbeidsmarkt staan, die zijn ook sneller aan het werk te helpen. Zo simpel is het gewoon en daar heb je minder inzet voor nodig. Maar wat ik zelf heel erg belangrijk vind, zijn de mensen die langdurig, hè, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Je moet daar ook denken aan de tweede generatie. Dat is iets waar ik me dan zorgen over maak. Kijk, soms moet je constateren dat mensen, of het door een beperking is, of een lichamelijke beperking, want ook die zitten tegenwoordig in de bijstand, hè, want we hebben allemaal regelingen afgeschaft, dat daar een nieuwe generatie aankomt. Hè. We hebben vaak ook kinderen. En ik denk dat je, als je wil investeren als gemeente zijn, dat je daarin moet investeren, zodat je niet een volgende generatie krijgt. Ik denk dat daar ook financieel in geïnvesteerd moet worden, zodat dan de kinderen aan de slag gaan. Want sommige mensen zullen nooit uit die uitkering kunnen, al omdat ze bijvoorbeeld een SW-indicatie zouden hebben gehad in het verleden, maar nu niet krijgen. Of mensen die eigenlijk in het verleden arbeidsongeschikt waren, ook die mensen zitten in de bijstand. Doordat we onze wet aangepast hebben hierin. Dus het is wel van belang om daar ook een beetje verwachtingsmanagement te doen.
Dank u wel. Mevrouw van der Leeuw, ik zag eerst uw handje nog.
Ja, het heeft te maken met het feit dat je als gemeente ook moet zorgen voor de goede deskundigheid over alle mogelijke voorzieningen die je in huis kunt halen om bijvoorbeeld mensen met een beperking op een werkplek te kunnen laten functioneren. En ik heb soms wel het indruk dat we daar tekort schieten. Hè, als je mensen slechtziende, mensen met bepaalde hulpmiddelen, waar wel degelijk fondsen en budgetten beschikbaar voor zijn, dat daar onvoldoende aandacht voor is om dat soort kansen ook daadwerkelijk in te zetten. Dus dat ik doe daarbij wel een pleidooi dat je dat als gemeente zelf zo goed mogelijk moet doen. En dat kunnen wij in het kader van, als het gaat over het manifest wat we als gemeente ondertekend hebben en waar we dankzij corona gewoon nog te weinig publiciteit voor hebben kunnen geven, dat zijn wel de maatregelen die we verder kunnen uitbouwen op dat gebied.
Dankjewel. Meneer Verheijen.
Ja, ik maak daar geen gewoonte van, maar ik ben het wel helemaal eens met mevrouw Holla. Dus ik sluit me aan bij haar woorden in dit geval. Dit is ook een beetje een rare tegenstelling, hè? Zeker als er al staat in de notitie kansrijke mensen.
Nou, het is niet aan ons, zeker niet hier, maar eigenlijk ook niet in het algemeen in beleidszin om te zeggen van dat zijn kansrijke mensen en die niet. Iedereen kan volgens mij één stap verder geholpen worden. En volgens mij is het al jaren terug dat we afscheid genomen hebben van het idee dat we natuurlijk categoriale vrijstellingen verlenen aan mensen. Hè. Dat was vroeger de discussie van, nou, moet je een bepaalde groep maar gewoon een visvergunning geven, hè, en niet meer aan gaan trekken. Nou, dat is eigenlijk asociaal, misschien richting de belastingbetaler, maar zeker ook naar die mensen toe, dat je die afschrijft. Dus volgens mij hier is een tegenstelling gecreëerd in die vraagstelling. En volgens mij is de antwoord, en dat is vaak niet een politiek wenselijk antwoord, maar volgens mij moeten we iedereen een beetje helpen. En moet juist ook iedereen kijken van hoe kun je die een stap verder brengen. En ook de professionals op de werkvloer kijken van ja, op welke wijze moet dat nou kunnen. Dat allemaal voorzien natuurlijk met mooi aan de achterkant een goede pressiemiddel als mensen niks doen of niet willen. En goede maatregelen tegen de armoedeval, zodat het ook echt loont als je mensen gaat helpen, dat ze ook echt iets gaan doen.
Oké, dankjewel meneer Verheijen. We gaan door naar het armoedebeleid, althans naar het onderdeel armoede, vraag 5. Op welke vorm van armoedebestrijding zou de gemeente zich moeten richten? Op preventie of juist op correctie? Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Verheijen, uw handje staat nog omhoog. Anders bent u weer aan de beurt. Misschien wil iemand anders een keer wat roepen. Mevrouw Holla, kijk eens aan. Gaat uw gang. En zet u vooral uw microfoon aan.
Niet meer, want ik weet niet of iemand anders nog iets over wil zeggen. Maar ik zeg, dat armoedebestrijding kun je niet loszien van preventie, maar ook niet van correctie. Preventie... dat kan soms nog lang duren om mensen preventief uit de armoede te houden. We hebben op dit moment nog veel te veel mensen in de armoede. Om te zeggen van nou, dan gaan we ons helemaal richten op preventie. We zullen dus heel veel moeten inzetten op correctie. En correctie betekent mensen uit de schulden halen. Mensen helpen om weer een samenleving mee te kunnen doen. En te zorgen dat, ja, en dat is een utopie... om dadelijk niemand meer in de armoede te hebben, maar die is van alle tijden. Maar in ieder geval om de pijn van de armoede te verlichten, daar zullen we onze pijlen op moeten richten. En dat is en correctief en preventief. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Pico.
Ja, beide is natuurlijk belangrijk en zijn ook causaal met elkaar verbonden. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ik zou toch zeggen dat vooral de preventie, daar mag wat mij betreft wat nadruk op liggen. En met name met, het, met de vroegsignalering. Laten we proberen met alle instanties die we in Venlo hebben. Om, is het nou op scholen of is het de woningcorporatie die aan de deur signalen krijgt. Of het energiebedrijf die onbetaalde rekeningen niet krijgt geïnd. Om die vroegsignalering zo snel als mogelijk te gebruiken om een proces op te starten. Waardoor de stapeling van schulden... En dat is vaak een probleem, de expositionele stapeling van schulden te voorkomen om zo vroeg mogelijk bij te sturen. Dus vroeg signalering lijkt mij een welkome zaak om die wat verder te verdiepen.
Dankjewel, meneer Fijnje.
Dank u, voorzitter. Ja, ik neig toch neer naar preventie. En waarom zeg ik dat? Dat heeft ermee te maken met de schuldensoort die altijd bovenaan de lijst staat. En dat is volgens mij altijd de overheid. En in tweede instantie is het altijd de bank. Nou weet ik dat de meeste overheden absoluut niet bereid zijn hun schulden kwijt te schelden. Laat staan dat ze in staat zijn om ze te halveren. Of überhaupt de rente, zeg maar, en de kosten die daar nog aan verbonden zitten, zeg maar, weg te halen. Dus als de gemeente Venlo het voortouw zou nemen en eens kunnen kijken van nou, als er toch een stapeling van schulden plaatsvindt, dat ze daar eens naar gaan kijken. En daar eens gaan acteren. Ik denk dat dat een heleboel ellende gaat schelen. Want de meeste schulden die ontstaan meestal bij de overheid. En het is meestal niet de Wibra's of de Wekamps of weet ik veel wat er allemaal daarna komt. Want die staan helemaal achter in de rij. Terwijl de overheid gewoon de bevolking... de meeste mensen gewoon plukt. Al dus gezegd hebben. Dank u wel.
Meneer Janssen, GroenLinks. Ja, ik zag u, mevrouw Wijngaard. U bent zo in de beurt. Probeer hem.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, preventie is natuurlijk enorm belangrijk. Want ja, de mensen die niet in armoede komen, die hoef je ook niet te helpen. Die vroegsignalering, zoals meneer Pico dat zei, uitermate belangrijk.
Wat ik toch nog even wil memoreren, ik weet natuurlijk niet hoe het in het jaar 2020 is geweest, want die cijfers hebben we nog niet. Maar de afgelopen jaren is er bij armoedebestrijding eigenlijk steeds budget overgebleven. En op een of andere manier vinden we die mensen dus niet die daar wel gebruik van zouden moeten maken. En daar zou ik toch ook nog eens een keer aandacht voor willen vragen. Van hoe kunnen we die mensen toch bereiken? Hoe kunnen die mensen over een schaamte heen om bij de gemeente aan te kloppen? Dat zijn toch wel hele belangrijke dingen waar ik ja, ook hier weer aandacht voor wil maken.
Dank u wel. Mevrouw Wijngaarten.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even snel reageren op de bijdrage van Wim Jansen. Dan heb ik niet het ei van Columbus, maar ik heb er al een aantal keren aan gerefereerd. Kijk, er zijn mensen die wij niet vinden. En dat zijn niet de mensen die wij in de bestanden hebben. Want die kunnen we vinden. En daar doen we ook iets mee. Maar het zijn juist die mensen die net boven dat minimum zitten en overal buiten vallen. Dat zijn de mensen, de werkende armen in dit geval. En daar moet je ook een verbreding doen, zodat deze mensen er ook gebruik van kunnen maken. Want dat zijn die we niet te pakken krijgen. De mensen die wij kennen, hè, zeg maar die in de bestanden zitten, die ligt je voor. Die krijgen alles in ieder geval uitgelegd wat ze zouden kunnen. En dan even over preventie. Ja, preventie is heel erg belangrijk. Maar wat ik uit een stukje praktijk weet, het is uitgesteld resultaat. En daar moet je wel als raad akkoord mee gaan. Het is namelijk zo dat je daar niet meteen cijfers op kan loslaten. Je kunt niet meteen resultaten zien als je aan preventie doet. Uiteindelijk komt dat terug. Alleen moet je daar wel het geduld voor hebben. En wat ik vaak zie is dat we dan inderdaad gelijk het in cijfers willen zien. Maar ik zal even een voorbeeld geven. Als je een huisuitzetting hebt in Nederland, dat kost de samenleving 150.000 euro. En dat is helemaal doorgeteld van het moment dat mensen op straat staan, totdat mensen aan het einde van het verhaal weer opgevangen worden. Want ze komen automatisch weer terug en je zal ze toch moeten helpen. Dat is het enige voorbeeld wat ik kan geven wat doorgeteld is, waar preventie dus aan de voorkant helpt. Dat kan ik dan in geld uitdrukken, maar al helemaal in menselijk leed wat je voorkomt. Hè, want er zijn vaak ook kinderen bij gemoeid. Dus preventie is super goed om daarop in te zetten. Maar je moet je wel realiseren als raad zijnde dat dat gewoon een uitgesteld resultaat is. Dat zul je pas op een later moment zien. Daar kun je niet meteen in cijfers vangen. Dus als we zeggen we gaan meer op preventie inzetten, moeten we daar ook het geduld voor hebben.
Dank u wel, mevrouw Wijngaarten. U zegt daar denk ik ook meteen iets in uw betoog over de volgende vraag over armoede. Namelijk of we onze inzet richten op reductie van armoede op korte of op lange termijn. In feite zegt u daar ook al iets over. Iemand die daar nog iets over kwijt wil? Meneer Fijnje, ik zie uw hand.
Dank u, voorzitter. Als u die vraag zeg maar 2 jaar geleden had gesteld, dan had ik gezegd van op lange termijn. Maar op dit moment zou ik bijna zeggen op korte termijn. En waarom zeg ik dat? Het heeft ermee te maken met de coronasituatie. Op het moment dat de middelen die de overheid op dit moment zeg maar beschikbaar stelt en in feite eigenlijk na de corona zeg maar weer weg zal vallen, dan loop je het enorme risico zeg maar dat mensen op dit moment zeg maar zwaar in de schulden gaan zeker, oftewel hele bedrijven die om gaan vallen. En daarom zeg ik ook van als ik me die vraag 2 jaar geleden had gesteld, had ik voor het tweede gekozen, dan kies ik toch voor het eerste. Op zeer korte termijn. Dank u wel.
Mevrouw Wijngaard, uw hand is nog omhoog. Wilt u nog iets toevoegen? Nee, u zegt sorry, die gaat omlaag. Iemand anders nog hier input over? Misschien mag ik, mevrouw van der Leeuw, mag ik u nog even het woord geven, tot slot?
Ik ben wel voorzitter van de raadswerkgroep, maar dit debat was toch vooral ook bedoeld om met meer mensen deze problematiek te verkennen. En ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat we het hier niet bij laten en dat we inderdaad met vereende kracht dit thema ook in de toekomst vooral met nieuwe en open blikken te lijf blijven gaan. Je ziet wel ook aan de thema's die nu behandeld zijn, het is heel breed en de kunst is om er als gemeente, als lokale overheid een weg in te vinden waar we onze samenleving werkelijk plezier mee doen. Pardon? En dat rekening houden met elkaar, dat is al zo'n begrip waar onmiddellijk de grenzen ook boven water komen. En we zullen als raadswerkgroep, ik ben blij dat er ooit door gekozen is voor dit als A-dossier. En ik ben ervan overtuigd dat we dat na deze raadsperiode ook, dat we er nog niet mee klaar zijn. We zullen daar een stuk energie in moeten blijven steken en ook de know-how en praktijk van onszelf en van anderen daar hard bij nodig hebben.
Oké, en hoe vond u het om op deze manier, niet alleen u mevrouw van der Leeuw, maar u allen in de raad, hoe vond u het om op deze manier dit soort zaken te bespreken?
Ja. het is heel lastig omdat er... iedereen heeft ook zijn eigen referentiekader en zijn eigen bagage en zijn eigen kennis van ja, maar dit speelt ook mee en dat moeten we niet vergeten. En dat vind ik altijd erg lastig in dit soort discussies. En zeker nu het langs deze digitale weg moet, dat heeft toch zijn beperkingen. Het is helaas niet anders.
Okay, ik zie nog wat handjes. Ik geef die ook nog graag even het woord. Meneer Adorazzi.
Heel kort, voorzitter, want ik denk dat ik voel mij vrij om namens de werkgroep iedereen te bedanken voor het debat. En ik wil in het bijzonder de heer Verheijen van VVD bedanken voor zijn constructieve bijdrage. Dank u wel, Mark.
Hij lacht er vrolijk om, dus hij is er, ja, het compliment is aangekomen. Meneer Yildiz, ook uw hand zie ik.
Ja, ik sluit me aan bij de woorden van de heer Adorazzi. En ik wil graag ook een kleine conclusietje van mijn persoonlijke conclusie delen met jullie. Ik vond het mooi om toch diverse verschillende meningen te zien. En dat is ook waar wij in de raadswerkgroep vaak tegenaan lopen. Iedereen denkt even een andere opvatting. En dat is ook het sterke misschien van de andere kant. Wat ik eigenlijk hier een beetje uit heb als conclusie getrokken voor mezelf is... Dat er niet één goed antwoord moet. Ja, er is meestal. En het is een dynamisch iets waar je dus eigenlijk, ja, ook zoals de heer Fijn zei, door omstandigheden bijvoorbeeld toch een andere draai aan moet gaan geven. En dat maakt misschien ook het thema inclusiviteit weer zo belangrijk. Omdat het een dynamisch geheel is, de verandering in de samenleving, alles wat er om me heen zit. Ja, dat maakt het toch wel belangrijk dat wij de focus erop blijven houden. Dat wilde ik eventjes persoonlijk nog meedelen.
Dank u wel. Meneer Fenje, ook uw hand zag ik, maar die is ertussen weg.
Ja, nou, ik we hebben in het begin eigenlijk een beetje anders gestaan tegen inclusie. En ja, dat antwoord is eigenlijk tot nu toe nog niet echt gegeven. Wij beschouwen inclusie nog steeds als zijnde van iedereen doet mee. Iedereen wil in deze mooie stad, daar hebben we het dan maar even over... wonen. Dus iedereen zal op zijn gegeven moment ook zijn stinkende best moeten doen om een stukje te geven en een stukje te nemen. En ik hoop dat deze groep zeg maar dat eens een keer tot zich door laat dringen. Want de meeste burgers zullen deze discussie niet eens snappen, laat staan begrijpen. De mensen dus die het wel aangaat, en dan doel ik maar even op de doelgroepen, die weten hun weg heus wel te vinden. Het gaat juist om de mensen dus die niet dit snappen. En in feite eigenlijk ook niet bereid zijn tot wat voor manier dan ook de inclusie te volgen. En gewoon hun eigen weg te gaan. Ik wil die boodschap wel meegeven aan deze groep. Want ik hoop dat eind deze periode zeg maar een goede conclusie eruit getrokken wordt. Wat is nou inclusie en waar gaan we naartoe met deze mooie stad? Want daar zitten we allemaal voor. We zitten niet voor doelgroepen. We zitten ook niet voor wat voor manier dan ook mensen te pleasen. We zitten hier zeg maar voor iedereen zo goed mogelijk, binnen de mogelijkheden die we hebben, zeg maar goed te doen. Dus dat wil ik wel even meegaan, deze groep. Dus ik hoop dat eind deze periode zeg maar uiteindelijk toch een goede conclusie getrokken wordt. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ben afwachtende.
Dank u wel, meneer Oroets.
Dank u wel. Het zullen dan ook mijn laatste woorden zijn. Ik denk dat Luut het heel goed heeft samengevat. Binnen een inclusieve samenleving een exclusieve persoonlijkheid. Of zijn eigen identiteit. En ik denk, ja, volgens Donald was dat een utopie. Maar zonder dromen komen we ook nergens. Ik denk dat een mooie utopie is om na te streven. Hoeveel we daarvan waar kunnen maken, weet ik niet. Maar ik denk dat we daar wel aan moeten werken. En hierbij wil ik het laten. Dank u wel. Fijne avond.
Dank u wel. Fijne avond. Meneer Van Voort of meneer Schatelier, wenst iemand van u nog iets toe te voegen tot slot?
Ja, als dat mag. Ik heb gepopeld om een handje op te steken. Zeker toen het over onderwijs ging natuurlijk. Het raakte mij echt blij ook dat geconcludeerd wordt. Maar wat de kern daarvan is, en dat speelt namelijk zeer zeker in Amsterdam. Zo. Het gaat over gelijke kansen. En het blijkt gewoon, als je in wijk X woont, dat de kans niet gelijk is met degene in wijk Y. Het kind dat daar opgroeit en naar school gaat, heeft niet dezelfde kansen. En dat is een groot probleem. Dat is in Amsterdam veel extremer dan dat het in Venlo is, maar dat is hier ook. En wat die scholen doen, bijvoorbeeld in Amsterdam, is dat de gemeente extra salaris geeft aan scholen in achterstandswijk. Aan de leerkrachten in achterstandswijk. Dat hebben ze met elkaar afgesproken. Want het blijkt namelijk dat het veel moeilijker is om leerkracht te krijgen in een achterstandswijk dan in een niet-achterstandswijk. Vervangers krijgen in een achterstandswijk is nog moeilijker. Dus die krijgen dus nog meer salaris. Dat doet de gemeente. En dat is natuurlijk tegen alle regels in, want wij doen nooit aan salaris- en loondifferentiatie. Maar dat is dan wel iets wat ze doen. Wat de gemeente Amsterdam ook doet, is bijvoorbeeld verplicht stellen dat je naar een bepaalde school gaat. Dat wij geven school vrij. Maar zij zeggen, nee, jij woont in die wijk en die school. Dus het is dat vergt heel veel aan ideeën die er zijn. Dus ik vind het heel uitdagend om daar iets mee te doen. Ik weet dat in Amsterdam dat miljoenen in omgaat. Dus als we dit soort plannen gaan maken, zal ik beslist een keer bij u nog langskomen om ook geld te vragen daarvoor. Want het is van belang. Vooralsnog doen we de Venlo toch wel met de middelen die we hebben, doen we ook aan gelijke kansen. We hebben namelijk samen met het kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs een gelijke kansen alliantie opgezet. Een samenwerkingsverband waar we zowel met betrekking tot taal als onderwijs, achterstandenbeleid, als de leefomgeving, als gezondheid afspraken maken voor de ontwikkeling. En we beginnen daar, we zijn ermee begonnen, in 4 wijken waar meer aandacht voor nodig is. Dus we proberen dat te doen met de middelen die we daarvoor hebben. Maar ik vind het een zeer goed idee om na te denken, wat kunnen we nog meer doen om de gelijke kansen voor onze jongeren, onze kinderen, op te krikken. En daar hoort niet bij, en mevrouw Wolle noemde dat, door mensen iets te laten vertellen over inclusie. Dat zijn maar tijdelijke dingetjes. Dat kan wel een keer gebeuren, maar je moet dat fundamenteel aanpakken, zodat alle kinderen continu een aandacht krijgen over wat is er in die wijk, wat gebeurt er in die wijk, welke jongeren zitten naast mij en wat doen die. Dus dat is cruciaal van belang te doen. Dus niet één keer een jaar, en we hebben ook wel eens een keer geprobeerd een aantal jaren Duits in ons lessenpakket te krijgen. Ja, dat, als je dan eenmalig geld aan geeft, dan werkt dat nooit. Je moet het dus langdurig doen. Dus we hebben ook afgesproken met die scholen dat we een duurzame samenwerking de komende jaren en daarvoor willen realiseren. Nou, ik wil dat graag dit thema, als dat in de werkgroep aan de orde is, willen we heel graag nog verder met de werkgroep, want ik zit daar regelmatig bij. Dat wil ik graag nog nader toelichten en wellicht is dat wel een stap om iets met inclusie te doen. Dus dat zou ik nog graag willen melden hier.
Dankjewel, meneer Schatterjee. Meneer Van Voort, tot slot. Misschien heel kort. Iets korter.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u daagt me uit om het kort te doen, maar na zo'n lang debat waar heel veel zaken aan de orde kwamen, is het wel heel moeilijk om dat kort te doen. Maar ik ga een poging maken en ik hoor vanzelf wel als u dat niet kort genoeg vindt. Laat ik eens even beginnen met wat misschien wat onderbelicht is gebleven als hetgene wat u heeft geroepen over Agenda 22. Het werd inderdaad aangegeven. Daar is ook een prijs voor uitgereikt. Ja, ik heb even nagekeken. In 2007 is dat door uw raad aangenomen. We hebben er zelfs binnen de gemeente dan een aandachtsfunctionaris voor. Maar misschien is de aandacht hiervoor wat verslapt. Dus ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om die 22 punten vanuit de VN-agenda, om die nog een keertje goed tegen het licht te houden. En hoe wij daar gebruik van kunnen maken. Zeker ook als gemeente, als voorbeeldfunctie. Dus dat wilde ik wel even meegeven. Waar het gaat over inburgering. Ja, uiteraard willen we graag een traject voor ook niet-plichtigen. Bijvoorbeeld met de wethouder van de gemeente Horst aan de Maas stond het onlangs nog in de krant. Daar ben ik ook samen met tussen voormalige gedeputeerden. En kijken we eens hoe we echt met taal iets kunnen gaan doen. Binnenkort krijgt u als raad daar ook een consultatie over de inburgering. En hoe wij daar binnen de gemeente Venlo onze eigen draai aan kunnen gaan vinden. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving die eraan zit te komen. Hoe we dan alvast in de geest van de nieuwe wet kunnen gaan werken. En daar speelt zeker taalonderwijs ook een hele belangrijke factor bij. Dus dat wil ik u nu alvast meegeven dat eraan zit te komen. Waar het gaat over de aanpak van de bijstand, maar zeker ook armoede. Ja, is het budget gelimiteerd? Ja, we hebben één keer geld overgehouden. Dat is nu gewoon niet besteed geworden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je daarmee het niet hebt kunnen uitgeven aan bepaalde dingen. Dat was gewoon toen niet aan de orde. Het geld is doelmatig besteed, ook rechtmatig besteed. Alleen ja, het was op dat moment over. Dat wil niet zeggen dat het elk jaar zo voorkomt. Zeker nu, wat de heer Fenje ook al aangaf, rond corona. Daar hebben we natuurlijk diverse regelingen nu ook voor in de levensgroep. En we kijken echt waar ook daar maatwerk nodig is om op de korte termijn stappen te kunnen maken. Om erger te voorkomen voor bepaalde mensen. Bijvoorbeeld de tonkregeling hebben we daar bijvoorbeeld voor. Maar zeker ook voor de lange termijn moet het niet uit het oog verliezen. Want dit is, en ik denk dat mevrouw Wijngaard dat heel mooi aangaf. Het uitgesteld resultaat noemde zij het. Ja, bepaalde zaken zijn inderdaad niet in cijfers te vervatten. En daar heb je inderdaad geduld voor nodig. Ik denk dat dit, zeker waar het gaat over armoede en schuldenpreventie, is er eentje van. Dat is echt een verhaal met een hele lange adem. Zeker ook omdat we zien dat mensen in een bepaalde financiële problemen, die melden zichzelf ook pas heel erg laat, soms na 3 of 5 jaar pas. Dan maakt het ook wel moeilijk om daar meteen stappen in te kunnen maken. Maar dan ben je wel met curatie bezig, met nazorg. Ik denk dat ook heel belangrijk is, die nazorg, naast preventie en vroeg signalering. Nou, of het budget daarvoor gelimiteerd is, nou, daar gaat uw raad er natuurlijk zelf over. Ik denk dat de Jafijn dat heel mooi wist te verwoorden, waar mevrouw Holla het ging zeggen, of ze hadden het over, je moet ook gesprekken aangaan met mensen. Zij noemden dat het granietbestand. Volgens mij mogen wij dat als college niet meer zeggen naar aanleiding van een motie van mevrouw Steenmetz. Maar ik noem het vooral mensen die langer dan 5 jaar in de bijstand zitten. Met deze mensen wordt het gesprek aangegaan. Ik heb dat ook al vaker aangegeven. Ik denk dat het ook belangrijk is om inderdaad juist en hierop toe te passen. Je kijkt inderdaad naar de mensen die nu kortdurend in de uitkering zitten, om die zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Maar zeker ook voor de mensen die langer in de uitkering zitten, wat daarvoor nodig is, om ook deze mensen of richting opleidingstraject of een werkervaringsplek, maar in ieder geval wel richting werk te kunnen gaan begeleiden. Dus daar moet aandacht voor zijn. Die aandacht die hebben we ook en die mensen die spreken we ook. Ik denk dat de heer Aarts daar ook wel ware woorden in heeft aangegeven, dat als het gaat over armoede, maar zeker ook over arbeidsmarktbeleid, dat we of dat u als raad dublores moet zien te voorkomen. We hebben het inderdaad heel veelvuldig over armoedebeleid gehad. Er zitten heel veel actiepunten in die moeten nu tot uitvoering gaan komen. En waardoor het gaat over arbeidsmarktbeleid, daar komen we binnenkort met u bij uw raad over terug. Wat belangrijk is in ieder geval, is dat we de generatiearmoede aanpakken, maar zeker ook de werkloosheid. Dat we dat eens gaan kijken hoe we daar meer slagkracht in kunnen krijgen. Maar ook dat is een verhaal van de lange adem. En zeker daar waar het gaat, en dan spreek ik even mevrouw Van der Leeuw naar het grijpen van kansen. Ik denk, voorzitter, want u probeert me al te manen, dat ik daarmee vrij een eerste reactie heb kunnen geven. Want het debat ging natuurlijk over heel veel onderwerpen. En het is heel veelomvattend. Zeker inclusie, dat is al vrij groot. Dus ik hoop dat ik met deze woordmelding van de kant van het college uit in ieder geval ook wat richting hier aan kunnen geven, zodat u eind van dit jaar met een mooi voldragenstuk terug naar de raad kunt komen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Voort. U heeft het continu over de lange adem. Ik probeerde steeds zo in te haken, maar ik denk, ik laat u even uitspreken. Allen veel dank. Ik denk dat de werkgroep voldoende input heeft om hier door te gaan. Ik kan om 9:54 deze vergadering sluiten. Nogmaals heel veel dank. Ik wens u allemaal een goede nachtrust toe en tot de volgende keer. Dankjewel. Fijne avond nog. Tot ziens. Dag hoor.